Mocht je je toevallig vandaag in de buurt van de kust hebben Mocht je je vandaag in de buurt van de kust hebben bevonden, dan is het wel zo dat je misschien wat vrouwen hebt gezien in het water.
Zo.
Meer vrouwen dan gewoonlijk, want het is Paddy Women's Day.
Oké. Okay.
De dag dat gevierd wordt dat vrouwen ook duiken.
Oké.
Okay. Ja, dat moet ook maar gevierd worden.
Ik zou daar nooit op gekomen zijn.
Maar dat ze dat nou midden in de Pride Week doen, is natuurlijk ook iets wat je afvraagt.
Nou ja, inclusie, hè?
Ja, inclusie, daar hoort het ook bij. Ook vrouwen mogen duiken.
Ja, en stemmen en nog het een en ander. En dat is allemaal nog niet zo lang geleden.
Mogen ze ook stemmen?
Ze mogen ook stemmen. Ze kunnen zelfs premier worden.
Maar dan boven de 25?
Ja. Nee, boven de 18.
Gelukkig maar. Jij luistert naar Op de Klippen. Het is natuurlijk gewoon zaterdag. Het is net 12 uur geweest. En dan komen wij altijd live op de radio vanuit Trocadero. Waar een heerlijk briesje waait. Waar de koffie bijzonder goed is. Kom even kijken anders. Kom misschien aan tafel zitten. Wel meepraten over dingen. We hebben een heleboel gasten. Dus
Het
wordt een goed programma. Als iedereen komt. Maar dat weet je nooit, hè. Want dit is Bonaire.
Dag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. Megel 101.1.
Blanc Mange uit de jaren 80. Klein hitje en opeens. Mijn koptelefoon doet het opeens niet meer. Dat is vervelend. Misschien zometeen toch een ander verloopje gebruiken. Blanc Mange, ze hebben in Nederland maar één hit gehad. Maar ze treden nog steeds op.
Dat is fijn.
Dat is heel fijn, oude mannetjes met synthesizers.
Maar nog steeds dezelfde nummers of hebben ze ook wel nieuwe nummers?
Nee, ze blijven nieuwe nummers maken en ook nieuwe albums maken. Maar het is nooit meer een hit uitgekomen.
Jammer.
Ja, voor hun.
Al vond ik dit geen hele erg hoogvlieger trouwens.
Nee, het is gewoon een gezellig plaatje dit. Verder prima. Die zanger heeft ook een tijdje solo nog dingetjes gedaan daarnaast. Maar in Engeland hebben ze een paar hitjes gehad. En daarmee blijven ze in het ethisch circuit lekker ronddraaien.
Ja, wat moet ik ervan zeggen?
Ja, helemaal niks. We hebben een hele volle show. We hebben heel veel gasten uitgenodigd. Waarvan we ik weet niet wat ik heb vandaag. Waarvan we er even moeten uitgaan dat ze allemaal komen.
Dat gebeurt meestal wel bij onze show, maar niet altijd.
Nee, heel soms dan staat er opeens helemaal niet. Nou, we zitten midden in de Pride. Ik heb er helaas niet zoveel van meegekregen.
Ik ook niet.
Maar dat gaat veranderen. Morgen is de laatste dag en dan mag ik er voor DJ'en. Dan sta ik tussen 4 en 6 bij Eden Beach.
Rond 1 uur komt Judith misschien nog heel eventjes langs. Dat is natuurlijk heel erg druk met de Pride. Dus die kon hier niet aan tafel zitten.
Nou, ik heb begrepen dat de conferentie die ze nu hebben, dat die aan het uitlopen is. Dus misschien dat ze dat wel helemaal niet redt. Maar goed.
Misschien dat ze nog even langs komt om te vertellen hoe het geweest is. Ik krijg de indruk dat er minder relletjes zijn. Dan vorig jaar.
Ja, nou ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Het is natuurlijk de bedoeling dat er mensen er een beetje aan wennen.
Ja.
Die relletjes.
Relletjes.
Wat is dat? dat is volgens mij gewoon relletjes om relletjes.
Ik denk dat het ook was omdat mensen inderdaad vorig jaar er heel erg aan moesten wennen. En ik nu merk van dat ze zeggen, het is er nou eenmaal.
Ja, maar weet je wat het is? Daar gaat het ook om. Die mensen zijn er nou eenmaal. En als het je niet bevalt, moet je gewoon even de andere kant uitkijken.
Ja.
Zo simpel is het.
Nou ja, die zijn er nu eenmaal. Dat klinkt wel heel erg ongeïnteresseerd. Ze hebben gewoon het recht om te zijn wie ze zijn.
Ja, precies. Nou, dat is wel wat ik ermee bedoelde natuurlijk. Mm-hmm. Maar zo simpel is het wel. Het raakt jou in je leven helemaal niet.
Nee.
Als je... Wat is het? Als je geen homohuwelijk wil, dan moet je vooral niet met iemand van je eigen geslacht gaan trouwen. Klaar. Maar andere mensen staat helemaal vrij om te doen wat ze willen. Ja. En zo hoort het.
En zo hoort het.
Laten we er niet veel meer woorden aan vuil maken, voor nu in ieder geval. Ik wil graag even in het nieuws duiken. Ik denk het meest heftige nieuws vind ik wel deze week, dat de klif op Sint Eustatius, ons zustereiland, veel gevaarlijker is dan Den Haag beweert.
Nou, het is een soap van je welste.
Want het gaat hier om de klif bij het eiland, waar het fort bovenop staat.
Waar het fort Oranje bovenop staat en waar beneden dus heel veel hotels, restaurants, duikscholen, watervoorziening zit daar geloof ik ook. In ieder geval, er zit daar heel veel. En dat klif is te kaal geworden. Door erosie en overbegrazing van geiten.
Ja, want het is een hele steile klif, maar de geiten staan er gewoon in de adem op en die vreten alles.
En daardoor groeit daar niks. En daarmee heeft regen en wind hebben dan vrij spel daar.
Ja.
Een aantal jaren geleden, ik heb dat ook gezien gebeuren, want ik ben er een aantal jaren geleden geweest. Ik heb daar in een hotel onder gezeten, wat nu gesloten is omdat het te gevaarlijk is. Rolden er gewoon regelmatig rotsblokken naar beneden.
Ja.
En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En toen zijn ze het gaan onderzoeken. En toen kwamen ze tot ontdekking van een groot gedeelte van het klif staat gewoon op instorten. En dan komt ook het hele Fort Oranje mee.
Ja, vooral dat.
En dus dan, als je daaronder zit, dan is de kans op overleven niet zo heel groot. Toen is de zaak gesloten. Toen gebeurde er niks. De eigenaar van een van de hotels die net daar een hotel en een restaurant had neergezet, die zijn toen op een gegeven moment naar de rechter gelopen van jongens, dit kan niet. Jullie sluiten de zaak. Geen compensatie. Dit is een miljoenenverlies voor mij.
Ja.
Hier ga ik op failliet. Dus doe er wat aan, zodat we in ieder geval weer open kunnen. Zodat dat ik gewoon mijn geld kan terugverdienen. De rechter heeft dus twee keer gelijk gegeven. En ook dus de Nederlandse regering. Want in die tijd was de Nederlandse regering nog verantwoordelijk over het bestuur van het eiland. Dat is sinds kort is dat weer eigen verantwoordelijkheid van het eiland zelf. Maar op dat moment was Nederland het nog. Die aan alle kanten zei van nee, dat is lokale bestuur. Ja, jongens, onzin. Jullie zijn het lokale bestuur. Want jullie hebben de hele democratie erover genomen.
Ja.
En daar is gegeven moment ook een dwangsom uitgekomen van geloof ik $15.000 per dag om te zorgen dat ging gebeuren. Nou, er was al een gedeelte, het echte gedeelte onder het Fort Oranje, dat was gestabiliseerd. Want dat was cultureel erfgoed, weet ik al wat. Maar het gedeelte daarnaast, waar dus die hotels en restaurants stonden, dat was niks aan gedaan. En ondertussen is daar men ook aan begonnen. Maar Den Haag zegt dus nu van, tenminste dat is het verhaal, zegt nu van dat eigenlijk alles wel in orde is nu. En onderzoek laat zien dat dat dus gewoon niet waar is. En dat ook de werkzaamheden aan dat klif op dit moment gewoon stil liggen. Omdat Den Haag weigert om de rest van het geld over te maken zodat het afgemaakt kan worden. En dat komt dan weer omdat de bestuur van de Sint-Eustatius iets heeft gedaan wat niet mocht. En dat moeten ze herstellen. En voordat dat niet hersteld wordt, wordt dat geld niet overgemaakt. Met andere woorden, twee zaken worden aan elkaar gekoppeld die totaal niks met elkaar te maken hebben. Waardoor dus een gevaarlijke situatie blijft ontstaan.
Dit is een levensgevaarlijke situatie.
Dit is een levensgevaarlijke situatie.
Die klip is behoorlijk hoog.
50 meter.
Ja, als dat naar beneden komt, dan heb je het wel over een hele serieuze aardverschuiving.
Ja.
En daar beneden, ook al zitten dan misschien geen mensen in het hotel, daar gebeurt wel van alles. Daar zijn altijd mensen.
Daar zijn altijd mensen. Duikscholen zijn nog wel open. En plus, diverse ondernemers hebben daar zwaar geïnvesteerd om daar echt een paar mooie hotels neer te zetten. En dat staat dus niet te vervallen, omdat er niemand in mag.
Ja, en waar geen hotel staat, overigens, zijn oude ruïnes van enorm historisch belang.
Ja, ook dat
dus,
nog eens.
Dit is heel kwalijk.
En ik heb begrepen dat, zolang het dus niet hersteld is, blijft dus die dwangsom oplopen. Ik geloof dat dat nu al 1,5 miljoen is.
Zo, ik ben benieuwd wat ze daarvan gaan doen uiteindelijk.
Ja, als je weet dat met grote tegenzin er 19 miljoen is vrijgemaakt om het klif te stabiliseren, dan is 1,5 miljoen daarvan natuurlijk al een behoorlijk bedrag.
Ja, kunnen ze die 1,5 miljoen niet gewoon eventjes nu in de restauratie stoppen?
Nou ja, dan moet dat geclaimd worden. En dan moet dat dus ook weer betaald worden door de regering. En dat gaat dan natuurlijk ook niet gebeuren.
Je wilt die dwangsom is opgelopen, maar dat is ook niet betaald.
Nee, want dat is altijd het probleem met dwangsommen. Dat je vaak dus weer naar de rechter moet komen, moet gaan om te zorgen dat de dwangsom inderdaad ook weer betaald wordt.
Welk ministerie gaat hierover?
Volgens mij INW, Infrastructuur en Waterstaat. Maar of, ja, je weet het niet helemaal 100% zeker, om je heel eerlijk te zijn.
Nou, ik ben benieuwd als straks de nieuwe regering aantreedt. Mm-hmm. Of die er misschien wel goed mee omgaan.
Oh ja, en BZK heeft een coördinerende functie hierin. Dus de eerstverantwoordelijkheid ligt inderdaad bij BZK.
Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik verwacht er niet veel van, omdat ze natuurlijk onze nieuwe regering niet zoveel op heeft met de eilanden.
Nou ja, dat kan gelijk dan een mooi bruggetje zijn naar het volgende. Het volgende onderwerp.
Vertel.
Er is een nieuwe staatssecretaris voor, tenminste een kandidaat staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. En dat is een VVD'er die daar gaat zitten namens de PVV.
Oké, nou.
En zijn naam is Ferenc Zsolt-Szabó.
Zsolt, ik neem aan dat het Szabó is.
Szabó, ja.
Szabó, ja. Oké. Okay.
En dat is Hongaars. Zijn ouders zijn vorige eeuw gevlucht vanuit Hongarije naar Nederland toe. Hij heeft een Nederlands paspoort. Dat werd ook gelijk gevraagd door de PVV natuurlijk zelf.
Verschrikkelijk.
Hij zelf zegt van dat hij er alles aan zal doen om de relatie tussen Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk te optimaliseren. Wat hij daaronder verstaat, dat heeft hij niet verteld.
Nou, het is tenminste iemand die zelf een buitenlandse achtergrond heeft. Dus neem ik aan wat meer begrip heeft.
Hij is gewoon geboren in Nederland trouwens hoor.
Oké, ja, maar goed, dat neemt niet weg als je die achtergrond hebt met je ouders.
Ja. Het enige probleem wat ik vind is van dat, net zoals Van Huffelen, is het portefeuille de Koninkrijksrelaties digitalisatie en digitalisatie. Alleen het heet onder Van Huffelen heet het Koninkrijksrelaties en Digitalisatie. Nu heet het Digitalisatie en Koninkrijksrelaties.
Ja, ja.
Dat zegt al een heleboel. Plus dat deze meneer adjunct-directeur is van Capgemini. En dat is het grootste softwarebedrijf van Nederland.
Oké, ja. Dus dan weet de digitalisatie zal er dan in ieder geval wat van weten.
Ja.
Maar ja.
Maar of hij dan nog enige aandacht over heeft voor het Koninkrijk, dat valt te bezien. Het is afwachten.
Ja, nou ja, goed. Wat je zegt, het is inderdaad afwachten. Gewoon kijken wat hij gaat doen als het zover is. Want het is natuurlijk nog steeds ook niet zover.
Kijk, geef hem het voordeel van de twijfel natuurlijk. Dat recht heeft iedereen. Maar het is wel zo dat de vertegenwoordiger van de PVV in de Koninkrijksrelaties al heeft gezien dat na Van Huffelen, die denk ik een hele grote complimenten verdient wat ze de afgelopen jaren heeft gedaan, wat ze bereikt heeft.
Ja, Van Huffelen hadden we in het begin ook niet zoveel vertrouwen in.
Nee, maar dat bleek en daarom zeg ik ook naar deze Szabó voordeel van de twijfel. Maar de vertegenwoordiger van PVV in de Koninkrijksrelatiecommissie heeft al gezegd van D66, iedereen moet beseffen in de Cariben dat het speelkwartier van de D66 voorbij is.
Ja, ja. Nou, dat zullen we nog wel eens even zien.
Dus nog even los van het hele discussie die we zouden kunnen houden, hoe lang dit kabinet gaat blijven zitten.
Ja, nou ja, ik heb daar ook niet zoveel vertrouwen in.
Ik heb heel veel vertrouwen in. Nee, dat moet ik niet zeggen. Ik was neutraal, hè, ja.
Nou, ja, jij bent neutraal. Ik ben degene die hier nog even moet zien of ze blijven zitten. Want jij hebt het volste vertrouwen dat ze het gaan redden.
Nee,
zo hebben we de rollen afgesproken.
Nee, ik zeg niet dat ze het gaan redden. Ik zeg dat ik het wel ga zien.
Oh ja, ja. Nou, we gaan het zeker zien. Wat we ook gaan zien is welk plaatje ik nu ga draaien. Ik heb het al gezien. Het is Maxime en Hannah May, nieuw in de Nederlandse top 40 met Ik wil dat je liegt. Maxime en Hannah May, ik wil dat je liegt, alsjeblieft.
Nou, ik vind het een fantastisch nummer.
Ja, nou, jij doet ook meteen wat ze vragen, hè? Ja, ik vind het echt een studentenliedje. Het klinkt alsof twee studenten die een keer wat hebben zitten spelen. En dat was leuk. En toen hebben ze een halve studiodag geboekt. Ja. En zijn ze gaan spelen. Zoiets is het.
Hebben ze een studio of hebben ze thuis gedaan?
Ik heb geen idee. Ja, het kan tegenwoordig kan je dat ook thuis doen.
Deze kwaliteit kan je ook gewoon thuis halen, hoor.
Ja, ik weet het niet. Ja, misschien wel, als je een beetje weet hoe je, ja, hoe je spulletjes werken.
Nou, als je een beetje goede interface hebt en een paar goede microfoons, dan kom je net.
Wel, ja. Ik wil weer even terug naar politiek.
Ja.
Namelijk twee dingen. Het ene is... laten we dan toch nog even teruggaan naar de Pride. Want het Arubaanse parlement, die hebben het over het homohuwelijk gehad. En wat was het resultaat?
Nou, zeer opmerkelijk. Vorig jaar kwam op een gegeven moment een uitspraak van de rechter. Of was het alweer 2 jaar geleden. Dat zowel Aruba als Curaçao het huwelijk open moesten gaan stellen voor huwelijken met gelijk geslacht. Omdat de grondwet dat gewoon zegt. En de grondwet zowel in Curaçao als Aruba. En de regels die in Europa gelden. Want die gelden wel degelijk ook op die eilanden. Ja. Daar hebben zowel... Dat is in hoger beroep gegaan. Daar komt dezelfde uitspraak weer uit. En dat is daarna in cassatie naar de Hoge Raad gegaan. Omdat beide landen, zowel Curaçao als Aruba, zijn in cassatie gegaan. En 12 juli komt daar nu uitspraak van. En het ziet eruit dat de Hoge Raad... Want de advocaat-generaal die de Hoge Raad aan dit soort zaken adviseert... die heeft gezegd van laat dat vonnis staan. Want het is inderdaad niet volgens de grondwet. En de rechter heeft dat gewoon... De rechtbank heeft dat gewoon goed... Het vonnis van de rechtbank moet goed blijven staan. Dat hoeft niet vernietigd te worden. Dus die kans zit er heel groot in. Want 99% van de gevallen volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal. Maar er blijkt dus nu ook een wet in het parlement van Aruba ingediend te zijn... om het homohuwelijk te erkennen en open te stellen. Daar blijkt een grote verdeeldheid in het Arubaanse parlement. Het parlement kent 21 parlementsleden... raadsleden. Ze hebben daar een gegeven moment over gestemd, nog niet zo lang geleden. En dat bleek 10-10 en de 21ste heeft zich van stemmen onthouden.
Handig.
Die wilde niet degene zijn die dan of voor of tegen de beslissing moest brengen. Toen heb ik zitten afvragen van, kan dat? Kan jij als Kamerlid, als parlementslid je van stemmen onthouden? Nee, eigenlijk niet. Maar ze is gewoon het parlement uitgewandeld tijdens de stemming.
Wat erg.
Afgelopen week is de tweede stemming geweest. Want zo zit het.
Het is natuurlijk wel zo dat als je 11-10 bent. Dan is natuurlijk van de 11. Dat zijn 11 mensen die de stem allemaal waren die het uitmaakten. Dus het is natuurlijk flauwekul. Was het laatste die moest stemmen?
Tuurlijk flauwekul. Maar het zegt wel iets over hoe de spanning in de maatschappij daar in Aruba over dit punt zit. Dat je dat dus niet durft te doen.
Ja, je hebt een verantwoordelijkheid, vind ik.
Ja, vind ik ook. Op het moment dat de stem in staken in het parlement... zegt de Arubaanse grondwet van dat er voor de tweede keer gestemd moet worden. Staken de stemmen dan weer, dan is er geen meerderheid... en wordt het wetsvoorstel afgewezen. En dat is dus gebeurd.
Het wetsvoorstel is dus afgewezen, maar eigenlijk is het een wassen neus. Want in juli... Dan,
12 juli komt de uitspraak van de Hoge Raad.
Ja, en dan krijgen ze het waarschijnlijk alsnog verplicht.
En de grote kans, de zeer, zeer, zeer grote kans dat de Hoge Raad zegt van... Het vonnis van de rechtbank blijft staan. En zowel Curaçao als Aruba moet het huwelijk openstellen voor huwelijken voor het gelijk geslacht.
Ja, maar dan kunnen ze tenminste gaan roepen, ja, het is de schuld van Nederland.
Ja, er is zelfs dus nog een in Curaçao doen ze precies andersom. Daar zijn ze nu een wetsvoorstel aan het behandelen om in de grondwet te zetten dat het niet mag.
Ja.
Wat niet kan, want dat is tegenstrijdig met de Europese regels. En daar hebben ze ook, omdat ze binnen het Koninkrijk zitten, hebben ze daar wel degelijk mee te maken.
Ja, maar die zijn dus volgende maand ook uitgeluld.
Ja.
Maar dan kunnen ze ook gaan lopen schreeuwen.
Nou ja, er zijn ook al parlementsleden die zeggen van... dit wetsvoorstel had nooit in behandeling genomen mogen worden.
Ja, dat lijkt mij ook.
In Curaçao.
En nogmaals, waar gaat het over?
Waar gaat het over, exact.
Waar gaat het over? Ja. Het gaat, tenzij je zelf gay bent, gaat het niet aan. En als je wel zelf gay bent, dan zul je voor zijn. Dus heel bizar verhaal.
Ja.
Nou, nog een politiek dingetje. We hebben een nieuwe gezaghebber. Daar hebben we vorige week hebben we het al eventjes kort over gehad. John Soleano. Toen was het net bekend, dus ja. Wisten we alleen een naam. Ondertussen heeft de man ook al wat dingen gezegd.
Ja, hij heeft een interview gehouden. Onder andere met Bonaire.nu. Hij heeft er meerdere gehouden, maar ik heb hier van Bonaire.nu heb ik het voor me. Hij is, en hij zegt van ja, mijn grootste rol zal inderdaad belangrijkste rol zal hier zijn, mijn integriteit hierin. En hij gebruikt ook het woord inclusiviteit. Maar dat bedoelt hij dus niet alleen waar onder andere bij de Pride erin wordt gebruikt. Maar echt inclusief alle inwoners van Bonaire.
Ja, nou ja, dat is, ik vind dat eigenlijk alleen maar voor de hand liggend.
Ja.
Je kunt niet zeggen van nou, ik ben de gezaghebber alleen voor de Nederlanders. Of de gezaghebber alleen voor de geboren Bonaireanen. Of alleen voor de Peruanen. Dat kan niet.
Mm-hmm.
Je bent er voor iedereen.
Je hoort er voor iedereen. Dus als gezaghebber hoor je er te zijn. Hij zegt ook van dat hij als gezaghebber een verbinder moet zijn. Dat hij groepen bij elkaar moet brengen. Dat hij... ook in de bestuurscollege moet zorgen dat hij de mensen op één lijn krijgt.
Ja, ik vind het ik ken hem een beetje. Ik vind het een hele goede keus. Het grappige is...
Iedereen is van overtuigd. De man is compleet integer.
Ja. Ja, en zeker competent ook.
Ja.
Het grappige vind ik dat ik geen seconde aan hem heb gedacht toen de grote vraag was wie zou het moeten worden.
Ik geloof niemand.
Hij komt inderdaad uit het niets, lijkt wel. Maar het is wel echt een.
En het is een geboren en getogen Bonaireaan. Ja.
Ja, dat is ook goed. Met name naar de oorspronkelijke Bonaireanen toe.
Hij zegt van ik ben geen Bonaireaan, ik ben een Rinconees. Maar,
Nou ja, dat is alleen maar beter.
Ja.
Laat hem dat vooral blijven roepen.
Ja.
Dat vind ik prima. Dat vinden ze in Rincon ook fijn dat hij dat zegt. En ik vind het een integere man en ik ben erg blij met hem.
En het is een benaderbare man.
We zullen eens kijken. Misschien moeten we hem ook maar eens uitnodigen.
Ja, zeker.
Hier,
absoluut. We moeten hem uitnodigen.
Ja, we moeten hem zeker uitnodigen. En hij moet gewoon komen. Als hij niet komt, kijk, dan gaan we anders over hem praten.
Dan gaan we andere dingen zeggen.
Goed, ik ga weer een plaatje draaien. Ik heb hier want nieuwe Nederlands Top 40. De official UEFA Euro 2024 anthem. Ja, het moet eventjes...
Ah, nee.
Het is, jongen, als je hier aan nee bij zegt... dan heb ik nog twee andere singles die ik moet draaien. En dat is helemaal pijn aan je oren. Medusa, One Republic en Leoni, Fire.
We on fire.
Martijn, jij hebt natuurlijk alleen nog maar voetbal gekeken de afgelopen weken, of niet?
20 seconden.
Oh, toch 20 seconden?
Ja, ik kwam er toevallig langs en toen dacht ik van nou, even kijken. En,
alle goals van Nederland-Frankrijk bekijken.
Ja, ik heb alle goals van Nederland-Frankrijk bekeken. Ja.
Dat ben je gauw klaar.
Ik heb er 20 seconden gekeken en toen dacht ik bij mezelf van inderdaad, Nederland-Frankrijk heb ik gisteren eventjes 20 seconden naar zitten kijken. En toen dacht ik inderdaad bij mezelf van... Nee, het interesseert me echt helemaal niet.
Nee, het is erg. Ik ben er wel gevoelig voor nationaal voetbal. Ik doe dan toch wel een beetje mijn oranje hoed op. En mijn hart begint oranje te bloeden. Maar ik ben er. Ik zit er nog niet in, hoor.
Nou ja, ik zit er niet in. Ik zal er ook nooit in blijven zitten. Want het interesseert me gewoon niet. Ik heb heel veel sport vroeger. Maar aan voetbal heb ik altijd een al hekel gehad, want ik was er ook slecht in. Het was een van de weinige sporten waar ik echt heel erg slecht in was.
Dat is grappig, dat is het enige waar ik goed in was. Maar,
Het enige waar ik goed in was, was keeper, was op goal. Dan moesten andere mensen uittrappen, want op een of andere manier lukte me dat niet.
Ja, ik ben een linkspoot en dat is dan, dat is dan heel handig. Hè? Ja. Als je linksvoetig bent, dan daar is niemand op berekend. Dus dan kwam je iedereen voorbij.
Nou, ik heb snelle reflexen en ik ben lang. Dus bij penalties haalde ik ze meestal uit de hoek.
Ah, dat is mooi.
Dus Daar heb ik het wel regelmatig gedaan, maar nee. Ik heb behoorlijk fanatiek gesport in mijn jonge jaren. Maar voetbal, nee, ik heb er gewoon niks mee.
Ja, wij moesten. Dat is gewoon verplichte sporten en dan deed je dat. En ik was voor de rest, het is wel grappig, ik kon het allemaal prima. En mijn voetballen was ik zelfs redelijk goed. Maar ik had gewoon de naam om de slomer te zijn van de klas.
Ja, ja. Dus je werd altijd als laatste gekozen.
En op sportdagen, altijd, ik eindigde altijd in de bovenste 10%. Maar Ik had die naam, maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik als... ik kwam uit Curaçao, kwam ik in Nederland in de klas te zitten. Mm-hmm. En ik was natuurlijk het buitenbeentje. Ja. Ik praatte raar en ja. Ik was de nieuwe en dus het pispaaltje. En dat is, jarenlang zo gebleven totdat ik naar VWO ging.
Ik werd meestal wel vrij snel gekozen op de basisschool. Heet er bij mij toen nog lagere school trouwens. Omdat niemand op goal wilde staan. En het voor mij bekend was dat ik dat wel wilde. Dus dan hadden ze iets van, nou, dan hebben we in ieder geval een keeper.
Ja. Nou ja, en één die het ook een beetje kan. Dat is ook wel fijn.
Hey, we hadden gasten nu, maar die zijn niet komen opdagen. Waarschijnlijk door misverstand.
Ja, dat denk ik ook. Dat betekent dat we nog wat meer over... en onze volgende gasten zijn nog niet compleet. Dus die moeten nog even een kopje koffie drinken. En dat geeft ons de mogelijkheid om nog een beetje door te praten over... andere zaken uit het nieuws. Zoals bijvoorbeeld Ferry Baks. Dit is eigenlijk al van vorige week.
Ja.
Maar dat is even doorgeschoven naar deze week. Ferry Baks is natuurlijk de politieagent die een aantal jaar geleden in functie is doodgeschoten.
Bij een roofoverval.
En er is een tuin van bezinning in Nederland.
Ja, er is een tuin van bezinning waarbij politieagenten die in Nederlandse dienst zijn...
Die in functie zijn
overleden, worden herdacht. Iedereen die in functie is overleden binnen het politiekorps heeft daar een eigen plek in die tuin. Plus dat elk jaar er een herdenking is waarbij een soort monument is waar witte rozen ingestoopt kunnen worden. En voor elke persoon die daar herdacht wordt, wordt dan één witte roos in dat monument gestopt. Ja. Door een van de familieleden.
Ja. En dat was een paar jaar geleden besloten dat Ferry Baks daar niet bij hoorde.
Het bestuur heeft gewoon geweigerd dit te doen. Het bestuur van de tuin, het stichtingbestuur. Omdat zij de statuten zodanig interpreteerden dat Ferry Baks daar niet in kon. Omdat hij in dienst was van de KPCN, Korps Politie Caribisch Nederland. En niet van het Europees Nederlandse politiekorps.
Ja.
En zij interpreteerden de regels zodanig die tuin dan dus niet voor mensen hier in dienst zijn gelden.
Maar die gewoon in Nederland politieagent zijn.
Ja, het is een apart korps, dat wel. Maar de leiding van het korps, officieel, er is hier een apart korpschef. Maar het valt wel onder hetzelfde ministerie.
Ja. Dus er is een heleboel gedoe over geweest. Ze zijn enorm onder druk gezet. En nu hebben ze dan toch Ferry, hoe moet je het zeggen, aangenomen, ingenomen, bijgezet.
Ferry heeft nu een plek in de tuin gekregen.
Ja.
En ook bij de herdenking een paar weken geleden, of vorige week, heeft de moeder van Ferry Baks ook een witte roos dus in dat monument mogen steken. En dat werd tot nu toe geweigerd. Dat waren ze echt heel erg ridicuul in. Want die moeder van werd wel uitgenodigd voor de herdenking. Maar mocht dan niet die met die roos. En zij heeft die roos dus ergens in de tuin neergelegd. En die is dus ook gelijk binnen 10 minuten weer weggehaald.
Oh, wat erg.
Voor het jaar hiervoor.
Echt, verschrikkelijk.
Echt gewoon... ook zodanig dat ik mensen die ik gesproken heb, die er geweest zijn, zeiden dat ook de leiding van het Nederlands politiekorps zeiden van ja, we snappen hier eigenlijk helemaal niks van.
Nee, het is
en het grote vervelende is, ja, Ferry Baks heeft nu een plek in die tuin gekregen,
maar
als uitzondering. Omdat hij namelijk zijn carrière begonnen is in Nederland.
Dat is de reden?
Dat is de reden.
Dus nog steeds, als er nu hier op de eilanden weer een agent in functie zou komen
als
te overlijden?
Als er nu een agent van het KPCN met Antilliaanse achtergrond komt te overlijden in zijn ten hoogte van zijn functie, dan krijgt hij geen plek in die tuin.
Belachelijk. En, ik heb er geen andere woorden voor.
Nou ja,
schandalig.
Jorien Wuiten, de voormalige parlementslid voor D66... die zich heel erg heeft ingespannen voor het Caribisch gebied... die zegt van, we hebben dus nog wat te doen.
Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar ik snap het ook niet. Het is zo kwetsend.
Ja.
Het is echt kwetsend. Ik kom niet aan mijn woorden. Dat is de derde keer al vandaag.
Ja, en nu van de emoties.
Ja.
En ik word daar ook heel boos van. Maar wat wel goed is van dat er ook vanuit... Kijk, zij dat op bestuur beroept zich constant op de statuten. Ja, de statuten zijn zodanig dat het niet anders kan. En ik denk bij mezelf, ja, een bestuur kan statuten wijzigen.
Ja, inderdaad. Deze situatie die zal in die oorspronkelijke statuten waarschijnlijk niet voorgekomen zijn. Omdat die statuten zijn gemaakt in een tijd
dat
de Nederlandse Antillen een land waren, een ander land. De wereld zit nu, tenminste Nederland in ieder geval, zit nu anders in elkaar. Ja. Dat betekent dat je dat moet aanpassen. Ja.
En dat weigeren ze. En ze zeggen alleen maar van... En ja, dan is het een doelbewuste stellingname.
Ja. Dan kom ik eigenlijk vanzelf erop neer... dat het eigenlijk een racistische stellingname is.
Ik snap dat je dat zegt. Om eventjes een neutrale...
Dat heb je heel neutraal, gezegd. Ik ga weer even een plaatje draaien. Al is het maar omdat wij er dan nog eventjes over kunnen praten. Ik heb namelijk, vorige week ben ik er niet aan toegekomen. Toen heb ik alleen Pride plaatjes gedraaid. Ik heb de nieuwe single van Joost Klein. Weet je wat? Laten we eerst even luisteren. En dan toch nog eventjes onze mening geven. Want dat vinden we leuk.
Will he be without it? That chapter hasn't been written yet.
Ja, nou... Dat is het.
Hoezo gejat?
Precies. Het is Right Here Waiting for You van Richard Marx. En dan een bijzondere ondiepe tekst eroverheen. En dat gebeuk. En dan denk ik van nou, dan was je dan de grote belofte van de Nederlandse muziek in het Eurovisie Songfestival.
Ik zal heel eerlijk zeggen, ik vond Europapa, daar moest nog wel over omlachen. Daar kon ik de humor wel van inzien. En dan eventjes dat stukje aan het eind dacht ik van... Nou, oké, goed. Er zit ook nog een boodschap achter.
Als je echt wil, dan is daar enige diepgang in te ontdekken.
Ja. Maar dit heb ik echt zoiets van. Punt 1, het is zo ongelooflijk gejat. Dat deuntje, dat... Het is gewoon meelift op een oude hit.
Ja, maar op dit moment, hier, dit is het moment waarop hij had moeten laten zien wie hij is. Dit is het moment dat hij had moeten laten zien dat van oké, ik heb Europapa gedaan en nou ga ik een andere plaat doen en dan kom ik met iets ontzettend gaafs en origineels dat van mezelf is. Dan komt hij met dit, met deze luchtballon.
Ja, ik denk dat de titel inderdaad heel erg terecht is.
Ja, nogal. Eens even kijken.
Ik had vroeger, toen ik nog in theater werkte, was er een theatergroep. Avant-garde theatergroep. En die had als de naam van de groep hadden ze Waste of Time. Nog nooit zo'n terechte naam gehoord.
Ja,
en dan heb ik hierbij ook. Ja, dit is inderdaad een luchtballon.
Dit is inderdaad een Waste of Time. Gelukkig is het maar een hele korte film. Korte single.
We hebben nieuwe gasten aan tafel.
Ja.
Waarvan eentje nog moet gaan zitten.
En dat is, dit is een machtig interessant onderwerp, voor zover wat ik ervan weet. Martijn, jij mag beginnen met ze aan te kondigen.
Ja, aan tafel zijn aangeschoven Jennifer Pocconi Martis en Nicole Terborg. Dat zeg ik gewoon bij goed over. Welkom. En als ik even met Nicole mag beginnen... Want die zit al klaar. Jennifer is nog druk te schrijven met allemaal dingen. Dus vandaar. Jij bent hier, Nicole. Stel je eerst jezelf even voor. Ik denk dat heel veel mensen jou niet kennen.
Ik ben Nicole Terborg, journalist, presentator, programmamaker. En ik heb een zesdelige serie gemaakt van de VPRO. Dat gaat over de informele pleegzorg waar ik in heb gezeten. Moet ik gelijk van start gaan? Of...
Ja, gaan we.
Ja? En het heet Kweekie Mikwikkie Pchien. Kweek is een Nederlands-Surinaams woord. Dat vergeten heel veel mensen, maar in Surinaam spreken mensen natuurlijk ook Nederland. voor pleegkind, maar informeel, dus zonder papieren. Eigenlijk dat je op een gegeven moment hoort, ga bij je oma wonen, bij je tante.
Is die gewoon?
Oh, het is dichterbij, ja, precies. Ja, dus het gaat over de informele pleegzorg waar ik in heb gezeten. Het gaat over mijn verhaal. Ik was 13 jaar oud.
Wat is jouw achtergrond?
Surinaams.
Surinaams.
Ja, precies. Ik ben geboren en getogen in Brabant. En op mijn 13e, toen hoorde ik, jij moet bij je tante gaan wonen. En mijn tweelingbroer en mijn zus, die bleven bij mijn vader. En dat was een enorme overstap voor mij, want ik moest naar Amsterdam, de grote stad. Terwijl ik heel erg gewend was dat sociale van het dorpse. En het was best wel heftig. Eenzaamheid, me anders voelen. Maar ik heb dat nooit bevraagd. En op een gegeven moment, boven de 40, 3 kinderen, dacht ik, het is tijd.
En nou moet je het weten.
Nou moet ik het weten, maar ook omdat ik voel dat het een verhaal dat groter is dan dat ik ben. Mm-hmm. Het is iets wat voorkomt op heel veel plekken in de wereld. En
nou ja, daarom het hoort erg ook bij de Surinaams-Antilliaanse cultuur.
Niet alleen. Echt eigenlijk over heel de wereld waar de uitgebreide familie de norm is eigenlijk. Mm-hmm. Komt het voor dat je samen zorg draagt voor de kinderen?
Ik heb een groot gedeelte van mijn jeugd in Suriname gewoond.
Ja.
Mijn vader was conrector van het Miranda Lyceum. En ik heb nog een pleegnicht.
Precies, het is heel normaal.
Een van de beste vrienden van mijn vader, die had een pleegdochter. Dat was de dochter van zijn broer, die er niet voor kon zorgen. Dus hij heeft gedaan. Zowel hij als zijn vrouw zijn, toen ze naar Nederland verhuisd waren, zijn vrij snel achter elkaar overleden. Dus dat meisje was opeens alleen. Toen heeft mijn vader en mijn moeder hebben toen gezegd van oké, dan nemen wij die rol over.
Precies. En precies wat jij nu beschrijft, dat is zo gewoon, zo gebruikelijk, dat we er niet over praten.
Ja.
Dus, en waar ik achter ben gekomen sinds ik het heb gemaakt, ik ben al heel lang journalist. Ik heb werkelijk waar dit nog nooit meegemaakt.
Mm-hmm.
De reacties die ik heb gekregen van pers en publiek, berichten. Niet alleen van Surinamers, hè, of mensen van Curaçao of Bonaire. Ook witte Nederlanders die zeiden van ja, ik moest ook bij een oma gaan wonen. Omdat het een universeel thema is. Wat betekent het om niet bij biologische ouders op te groeien? Maar de serie gaat ook over nog meer. Het gaat over opvoeden. Het gaat over het intergenerationeel gesprek. Het gaat over de doorwerking van het koloniaal verleden. Ja, dat eigenlijk.
Jennifer, ik trek jou bij het gesprek.
Yes.
Jij bent directeur van de bibliotheek.
Afdelingshoofd.
Ja.
Vinden wij directeur.
Wij zeggen gewoon directeur.
Nou, mooi, mooi.
Hoe ben jij hierbij betrokken geraakt?
Nou, heel erg. Vanuit de bibliotheek. Ik ben vanaf vorig jaar september begonnen als afdelingshoofd bij de Openbare Bibliotheek. Zoals jullie weten valt het onder het Openbaar Lichaam Bonaire. En een van de eerste taken was om te gaan doorontwikkelen. We waren al in een ontwikkeling sinds 2021, waarin ook de ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegeven, er moet wat meer gaan gebeuren met de bibliotheken in de Caribische eilanden. Op de Caribische eilanden. En wat je dus ziet is dat er een ontwikkeling nu gaande is op de bibliotheek bij ons. Van een traditionele uitleenbibliotheek naar meer een cultuurmaatschappelijke bibliotheek. Waarin er andere opgaven zijn, of meerdere opgaves dan alleen maar de boeken uitleen. Waaronder dus ook ontmoetingen, dialogen, gesprekken worden gevoerd. En dit is dus één daarvan.
Ontmoetingscentrum.
Ja. Ja, echt wat wij noemen de third place, dus de derde plek. Je eerste plek, dat is huis, home. De tweede plek, dat is je werk of je school. En de derde plek is dus een bibliotheek waar je ontmoet, ontwikkelt. Lekker plezier kan hebben, maar ook gewoon naar goede theatervoorstellingen kan gaan. Documentaires kan zien, maar ook dit soort ontmoetingen.
Ik zeg nog eventjes voor alle zekerheid. Het abonnement op de bibliotheek is $5 per jaar.
$6.
$6.
Voor volwassenen en voor kinderen tot 18 jaar is het gratis.
Dus het is een schande als je niet lid bent van de bibliotheek.
Ja, precies. Boetevrij.
Ja.
Betekent nog niet dat je een heel jaar met je boek moet blijven natuurlijk. Maar dat hebben we ook gedaan omdat we merkten dat heel veel mensen zich af en toe gewoon ook schamen om boeken die wat laat nog aan het doorlezen zijn om die weer terug te brengen. Dus misschien ook een oproep. Als je nog boeken hebt, kom gewoon gerust en dan is het boetevrij. Dan kan je gewoon weer lekker weer doorlezen.
En er wordt alleen gezegd, dankjewel.
Okay. Ja.
Dit is jouw achtergrond, maar hoe ben jij met Nicole in?
Nou,
je mag gewoon Nicole zeggen.
Ja. Zeker, ja.
Nou ja, je bent natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe dingen, nieuwe zaken, ook buiten Bonaire toe. En ik had dus al de podcast beluisterd. En ik was er zeer van gecharmeerd, omdat het ook een verhaal is dat ook hier gewoon had kunnen gebeuren. En voor mij was het super belangrijk. Het slavernijverleden en het doorwerken daarvan, dat is ook een onderwerp die ik best wel belangrijk vind, ook voor de bibliotheek. Dus we kregen de vraag vanuit OCW of wij iets wilden doen met het slavernijverleden en met herdenkingsjaar. En toen hadden we zoiets van, nou, we hebben al een idee. We zouden heel graag met Nicole willen samenwerken. En van daaruit zijn we hierop gekomen. En dat is dus wat we vandaag, 22, vanavond gaan hebben, inderdaad.
Ja. En wat gaat er vanavond gebeuren, Nicole?
Nou, wat ik heel mooi vind, het is een event. Het is eigenlijk gewoon een groot gesprek, uitwisselen, maar met mensen van Bonaire. Mensen die zelf pleegkinderen hebben gehad, pleegkind zijn geweest. En we gaan verder praten, uitwisselen. Want die Afro-Caribische familiestructuren, dat woord zegt het al. Het is iets wat heel gebruikelijk is. Maar ik ben gewoon heel benieuwd wat de verhalen zijn hier op Bonaire.
Is die traditie om inderdaad pleegkinderen, is die meegekomen uit Afrika?
Nou ja, wat ik weet is dat als we even gaan naar de slavernij, want zo, ik ben niet naar West-Afrika geweest, daar komt het ook voor. Het komt, wat ik net zei, het komt eigenlijk overal ter wereld wel voor.
Met hechte familiebanden.
Wat?
In cultuur
precies.
Met hechte familiebanden.
Ja, uitgebreide familie. En kijk, tijdens de slavernij konden mensen elk moment verkocht vermoord worden. Dus sprake van familie was er niet. Hè, dat kerngezin was er helemaal niet. Dus er was altijd zorg die je voor elkaars kinderen. Meestal was het een Criollo-mama, dat zo noem je dat in Suriname, een oudere tot slaafgemaakte vrouw die dan voor de kinderen zorgde. Het is eigenlijk dus een overlevingsstrategie dat je de zorg deelt. In hetzelfde opzicht heb je ook bijvoorbeeld cash money. Dat is een manier om samen te sparen. Dus ja, het heeft echt ook wel zijn wortels in die slavernij. Maar je kan nog verder gaan, en dat zou misschien de volgende serie kunnen worden, om te kijken hoe het zit in West-Afrika bijvoorbeeld. Want ik heb ook heel veel mensen uit Ghana gesproken en Cameroen, die ook heel veel herkennen. Daarom zei ik net al, het is iets, eigenlijk is het kerngezin iets wat gemaakt is. Ook in Nederland bijvoorbeeld, in de jaren 50, voor de jaren 50, was het ook heel gebruikelijk om voor elkaar te zorgen, om het samen te doen. Dus ja.
It takes a village.
Ja. Precies. Dat cliché is gewoon echt waar. En voor mij, ik vond het zo lastig om hieraan te beginnen, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb er 3 jaar over gedaan.
Waarom?
Omdat ik bang was voor de reactie van mijn familie. Vuile was buiten hangen. Van mijn gemeenschap. Van een verhaal vertellen wat zo dicht bij me ligt. Maar ik voelde aan alles dat ik het wilde maken.
Maar het is toch geen vuile was? Ik zie niet in dat dit vuile was is. Het is ik heb mijn jeugd is begonnen op Curaçao. En ik zie het niet anders dan normaal. Het grappige is alleen dat ik natuurlijk, omdat ik zelf niet in zo'n situatie ben opgegroeid, is het ook geen seconde in me opgekomen dat het misschien voor die mensen zoals jij anders is.
De pleegzorg is geen vuile was. Iemand een kweekje is geen vuile was. Maar erover praten waarom een kind uit huis geplaatst wordt, waarom een kind weggaat, dat ga je niet gauw met iedereen buiten de deur bespreken. Dat is ook iets van een soort zelfbescherming. Daar heb ik het trouwens niet eens in de serie over gehad. Maar die koloniale tijd heeft er ook voor gezorgd dat er heel veel, soms een beetje wantrouw is onderling. Dat je niet alles bespreekt. Ook als een soort zelfbescherming. Dus met vuile was, het is niet zo heel hard, zeg maar. Maar het is meer iets van, je gaat niet alles met iedereen bespreken. Dat
ja,
is het meer.
Ik begrijp het wel. Want je veel gevallen van waar kweekjes zijn, is het ook omdat de vader en moeder op dat moment niet voor een kind kunnen zorgen.
Ja, het zijn verschillende redenen. Het kan gewoon iets simpels zijn als van onderwijs is beter. Hè? Mm-hmm. Daarom gaat het kind daar. Maar er kunnen ook hele andere tragische dingen achter zitten. Ja. Dus dat bedoel ik daarmee. En het heeft ook mee te maken waarom ik het eng vond. Het is gewoon super persoonlijk. Ja. Ik bedoel, ik heb de oude dagboeken, lees ik fragmenten uit voor. Ik ben naar Suriname gegaan. Ik bedoel, mijn vader, die heel introvert is, die wilde helemaal niet praten met de microfoon erbij. Dus dat zijn allemaal super spannende dingen om als maker te ervaren.
Ja, als mensen vanavond naar de bijeenkomst gaan, waar is het?
Het is een Marriott.
Ja. Marriott bestaat niet meer.
Nee, precies. Sorry. Neem jij het woord.
Ja, de naam van het hotel, dat moet ik even ontgaan. Maar het is inderdaad waar de Marriott ooit zat.
Vlak bij het vliegtuig.
Ja, vlak bij het vliegtuig. En we beginnen om 7:00. Dus 6:30 gaan we open. En dan is het tot 9:30.
En wat gaan jullie bespreken? Wat gaan jullie doen?
Nou, het gaat beginnen met eigenlijk dat we zullen in ieder geval fragmenten te horen zijn uit de serie. En dat wordt gebruikt, want er zit heel veel emotie in, om de mensen aan het praten te krijgen. En er zijn dus mensen van Bonaire, onder andere Eugenie, kinderpsychiater. Zij kan zeg maar duiden wat het voor een kind betekent om in een pleeggezin op te groeien. Maar daarnaast zijn er ook twee gasten, waarvan de ene ook pleegkinderen heeft gehad. Eén heeft ook pleegkinderen gehad en is pleegkind geweest. En we gaan praten. Het is interactief. Dus er zijn ook mensen daar die ook gaan praten. En jullie zeiden het net al zelf, het is iets heel gebruikelijks. Maar toch is het heel spannend ook voor de sprekers. Omdat ze nog nooit zoiets persoonlijks zo in het openbaar hebben besproken. En Bonaire is klein, hè? Toch?
Bonaire is klein, ja. En er is een schaamtecultuur hier. Dat moeten we ook niet vergeten. Vrienden van mij hebben ook een pleegkind. Zij zelfs zijn van Nederlandse afkomst, maar ze hebben een Bonaireaans jongetje als pleegkind. Hebben goed contact met de moeder. Maar daar zit wel ook bij die moeder, omdat zij inderdaad niet in staat is om de jongen op te voeden. Heel veel schaamte.
Precies wat je zegt. Dus daar, die gevoeligheden liggen er. Maar dat is juist de reden. Daar ben ik ook zo blij dat de bibliotheek me hier naartoe heeft gehaald. Het is mooi om over dingen te praten, zodat we vooruit kunnen komen. Ik heb me heel lang, ben ik het gesprek niet aangegaan. Ik dacht, er is zo goed voor me gezorgd door mijn tante. Waarom moet ik dit bespreken? Ik kwam niets tekort. En later kwam de realisatie, nee, het is heel goed om ook onze eigen familiestructuren te analyseren. En te weten waar dingen vandaan komen. En ook te zien dat het een manier van, dat het ook iets van kracht is.
Of misschien om deze manier dankjewel te zeggen.
Dat ook, dat ze ook kunnen. Dat is ook een mooie manier om ernaar te kijken. Ja, want ik ben wel dankbaar voor de manier waarop ik opgegroeid ben. Zoals mijn moeder ook tegen mij zei, dat zit ook in die serie. Ik heb je niet bij een tante gebracht, je hebt 4 moeders, weet je. Dus ik heb 4 moeders. Mijn eigen kinderen heb ik nooit naar de kinderopvang hoeven brengen. Want ik had altijd iemand die voor mijn kinderen zorgde.
Een van de moeders kon altijd wel oppassen. Wij moeten eventjes een muziekje draaien.
Ja, ik...
Gaan we weer verder, hoor.
Ik ben op zoek, inderdaad. Want het is tijd voor ons reclameblokje.
Zal ik nou eens eerst een reclame dat je daar nou kan gaan zoeken?
Nee. Dit moet ik kunnen doen. Misschien moet ik er gewoon zeggen van... weet je wat, doe het maar gewoon. Ja. Kijken wie er eerder is. Dat ben jij. Want ik ben er aan het zoeken. Ik heb een heel leuk plaatje in gedachten. Waarvan ik denk
nou,
van,
dan draai ik dus eerst de reclame.
Toch nog voor spoelen. Nee, wacht. Nou ben ik al bijna. Tenzij ik in het verkeerde jaar zit natuurlijk. Hè. Dat zou ook nog kunnen. Nee,
wat wil je draaien?
Robert Miles natuurlijk. En Children.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen.
Dat was een stukje, we hebben hem niet helemaal uitgedraaid, het is een vrij lange plaat, van Robert Miles, Children. Want we hebben het over kinderen en over kinderen die een kweekje zijn.
Ja, kinderen die dus informeel pleegkinderen zijn, die dus opgegroeid zijn bij andere mensen dan hun biologische ouders, iets wat heel normaal is.
Ik dacht altijd dat, maar ik denk dan vooral in de richting, ik heb zelf geprobeerd om... pleegkinderen te krijgen, omdat mijn vrouw geen kinderen kan krijgen. En dat daar werden vrij hoge wallen opgeworpen om dat moeilijker te maken. Dus het is niet gelukt.
er wordt nu ook gesproken over informele pleegkinderen.
Informeel, nee,
ja,
precies.
Ja, ja, maar goed, nee, informeel lukt natuurlijk niet.
Nee, voor jou
dat,
niet.
Dat informele, dat lukt. Ja. Dat informele, dat lukt eigenlijk over het algemeen alleen maar binnen familie. En zelfs dat, ik weet nog, toen wij daarmee bezig waren, is daar ook veel over gesproken. Dat zoveel gebeurde. En dat het ook een probleem was dat dat wettelijk niet meer kon hier. Terwijl het heel normaal was dat opa en oma de kinderen gingen verzorgen. Omdat papa en mama vaak niet meer bij elkaar waren. En dat
druk waren met banen.
Wat je op Bonaire natuurlijk heel vaak ziet, is dat er op Bonaire geen baan meer te vinden was. En dat mensen naar Curaçao gingen. Ja, en daarom niet op de kinderen konden passen.
Nou ja, en nu, dat hoop ik dan dat het met het ophogen van het wettelijk minimumloon dat iets minder wordt, maar ook mensen die vaak alleen hun kinderen opvoeden, dan drie baan moeten hebben om aan voldoende geld te komen en dus geen tijd meer hebben om de kinderen op te voeden.
Is het uiteindelijk gelukt?
Nee,
het is niet gelukt.
Nee, het probleem was dat ik al te oud was. Ze willen...
Dat vind ik zo erg. Ik vind het zo, ja, qua pleegzorg ook in Nederland denk ik, oh, er zou zoveel beter kunnen. Waar let je op als je een kind of je een kind kan laten ergens onder kan brengen? En ik vind dat vaak. Ja, als ik dit hoor, denk ik, oh, wat jammer.
Ja, het is net na 10-10-10 geweest. En ja. De regel is, dat is een Nederlandse regel, dat er niet meer dan 40 jaar mag zitten tussen de oudste ouder en het,
dat,
het kind
daar
zelf.
Is wel iets in veranderd trouwens, hoor.
Want, dat was toen in ieder geval het geval.
Want als ik inderdaad die vrienden die een Boniaans pleegkind hebben, er zit echt wel meer dan 40 jaar daartussen. En ze hebben veel moeite moeten doen inderdaad officieel als pleegkind erkend te krijgen. Maar het is wel gelukt.
Wij hebben een keihard negen te horen gekregen.
Ja, dat klopt. Maar er is ondertussen, ook onder dwang van mensen die dus zeiden van wij willen heel graag en we hebben het geld en we hebben de mogelijkheden, we hebben de tijd, we hebben de aandacht, de zorg en de liefde ervoor. Is er wel iets opgeschoven in de regels in dat opzicht?
Nou ja, misschien met mijn huidige leeftijd dat ik pleegopa kan worden.
Plus dat, ja. Echt puur praktisch gezien, op het moment dat je officieel pleegouder bent, dat je daar ook een vergoeding voor krijgt. Ja. Dus voor mensen die uit arme gezinnen komen, die zorg willen, komt er een tegemoetkoming. Dus ook misschien wel belangrijk om dat ook wel mee te nemen.
En er zijn natuurlijk ook hele tragische verhalen. Hè? Zoals natuurlijk een paar weken geleden in Nederland een 10-jarig meisje dat mishandeld was door haar pleegouders. Dus ik snap dat men voorzichtig is. Maar,
maar ook met officiële pleegouders, die bestaan onder controle.
Ja.
Dus er... Dat was in dit geval in Nederland ook niet in orde, maar oké.
Nee, zeker niet. Nee, maar ik ben er dus echt achter gekomen tijdens het maken dat het ook iets positiefs is. Hè? Dat die informele pleegzorg, dat het voor mij ook staat voor kracht. Dat er geen overheid is om op terug te vallen. En dat het een manier is, ja, een overlevingsstrategie om zorg te delen. Dus
kracht en solidariteit.
En wat ik ook, ik heb het een keer in Nederland ook gezegd in een interview, dat ik denk dat er veel minder scheidingen zouden zijn in Nederland als die twee verdieners niet zouden denken, we moeten het alleen op een eilandje doen. Mm-hmm. Ik ben heel blij geweest dat ik met mijn man samen, dat ik aan mijn zus kon vragen, hoe doe ik dit? Of mijn moeder die bijsprong. Dat je ook qua opvoeding de zorg kan delen. En niet wat nu gebeurt, hè, in heel veel westerse samenlevingen, alles alleen doen en het wiel opnieuw uitvinden.
Ik heb zelf twee kinderen, geen pleegkinderen, maar gewoon twee kinderen. Opvoeden is het moeilijkste vak waar geen opleiding voor is.
Precies. En iedereen krijgt kinderen. Dus, ja.
Dan moet ik weer... dan denk ik aan een gedicht van Dorothy Parker. They fuck you up, your mom and dad. They don't mean to, but they do. They give you all the faults that they ever had... and add some extra just for you. Ja. Dus je bent ook niet altijd met je eigen ouders zo gelukkig, hoor.
100%. Maar ik hoop dus echt de mensen, als je zit te luisteren... ik weet niet waar je bent en je herkent je in dit verhaal... kom vanavond meepraten.
Ja.
Want we willen echt, het gaat echt om uitwisselen. Het is niet dat ik een praatje kom doen. Het is echt dat we willen kijken op Bonaire. Hoe is het hier? Toch?
En waar we achterkomen inderdaad van hoe is het hier, dan, je had het er net ook over, Nicole, over bijvoorbeeld Mimi Frans, is een dame die in Rincon woont, heel erg bekend.
Ik heel bekend, regelmatig in de tafel.
Oh, echt?
Ja.
Nou, en Mimi, dat is een, we hebben haar een paar dagen al met ons. Een hele, hele gezellige dame, ook een dame die aangeeft, en ik heb heel veel, op Bonaire noemen we het Youssi Ndolo, dus de kinderen zonder pijn, omdat dan zeg maar de bevalling, die heb jij zelf niet gehad, daar gaat het eigenlijk over, Yuna Sindolo. En ze gaf aan bij haar dat het echt gewoon streng is. En dat zagen we ook. Dat heeft ze ook, dat hebben we ook zelf kunnen zien. Dat een van haar Yuna Sindolo's langs ging. En dat ze daar wel commentaar op had. Op de kleding. En dat is dus wel iets, dat vond ik ook wel grappig. Ik kom zelf uit Curaçao en daar ken ik het ook. Ik weet nog dat men vroeger altijd zei, als je opgevoed was door je oom en opa, was je eigenlijk beter opgevoed dan je eigen ouders. Je zag ook echt het verschil tussen kinderen. Die waren wat rustiger. Die wisten ook precies wat ze moesten doen in het huishouden. Konden al van kleins af aan koken. Terwijl de kinderen die zeg maar bij de ouders die zijn opgevoed, die waren toch anders. Dus zoals Nicole zei, het is iets van de eilanden. Het is van Suriname. Het is eigenlijk wereldwijd. En het is ook iets moois. Dus daarom vonden we het belangrijk om... Ik vind het belangrijk vanuit de bibliotheek niet alleen maar mensen vanuit buiten te halen, maar ook te kijken wat is nou de Bonaireaanse context. Dus Mimi Frans is er. Shahedra Baromeo is ook een bekende. Werkt bij Accesso, jarenlang bij jeugdzorg gewend. Maar kent zowel het officiële als het niet-officiële als het gaat over pleegzorg. En zij heeft zelf een Yuna Sindolo opgevoed en was ook zelf een Yuna Sindolo. En wat ik mooi vind aan haar is, zij komt altijd in het nieuws en iedereen kent haar van het feit dat ze artiest is, kunstenaar. En heel erg sociaal, houdt van lachen. En als je het even niet meer ziet zitten, dan bel je haar en dan komt het allemaal wel goed. En nu gaat zij ook haar kwetsbare kant laten zien. En dat vind ik heel erg mooi, dat ze ons die opportunity gaat geven en het publiek, om te laten zien dat aan kwetsbaarheid ook een kracht zit. En dat vind ik heel erg mooi. Dus het zal een healing zijn voor haar, maar ook voor het publiek. En dat is heel bijzonder. Dus het wordt echt een bijzondere avond.
En muziek ook. Er is muziek.
Er is muziek. Ja. We hebben Eugenie inderdaad. Dus ik zou zeggen, als je nog niet hebt ingeschreven, doe dat nog.
Ik vind het, je doet nu een beetje alsof het een heel dramatisch onderwerp is. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet.
Nee. Klonk het zo? Alsof het,
Maar dat gevoel krijg ik een beetje.
Het is en-en, hè? Het is ambivalent.
Ja, het kan.
Het is en-en. Ja. Ik bedoel, ik heb een tante gehad die een tragisch verhaal heeft. En mijn verhaal is heel mooi. Maar mijn verhaal is ook een verhaal van, toen ik 13 was, eenzaamheid, me anders voelen. En tegelijkertijd is het prachtig. Dus dat is het leven. Dat heb ik ook geleerd tijdens het maken van de serie. Het leven is niet zwart-wit.
En alle verhalen mogen er zijn, denk ik. Hè? Ja.
Maar goed, daarom zeg ik ook. Ik kan me gewoon... Ik had mezelf niet bedacht dat je je anders voelt als dat het geval is.
Mm-hmm.
En ik als buitenstaander heb het altijd normaal gevonden. En heb die mensen ook helemaal nooit anders behandeld of wat dan ook.
Ik denk ook dat er heel veel gezinnen en heel veel families zijn die niet eens in de gaten hebben dat deze constructie die ze waarschijnlijk hebben, een kweekie is. Of,
ja, maar, het is, maar dat is het ook. Het is ook normaal. En kijk, wat ik eerder zei, mijn ouders hadden niet, die waren het overleven, hadden niet de tijd om hierover na te denken. Ik heb de luxe dat ik dit kan bevragen. Dat ik familiestructuren kan bevragen. Mm-hmm. En kan kijken hoe het in elkaar zit. En daar gaat het om. Het gaat niet om dat het slecht is of goed is. Het gaat om dat we kijken naar hoe zit onze familie in elkaar. En hoe gaan we naar de toekomst zonder bijvoorbeeld bagage mee te nemen? Want ja.
Nou, ik zit bijvoorbeeld in mijn eigen familie te kijken. Mijn ouders hebben de kinderen van mijn broer, dat huwelijk ging mis, voor een heel groot gedeelte de opvoeding van de kinderen van mijn broer overgenomen.
Mm-hmm.
Op verzoek van mijn schoonzus. Die zei van, ik red het niet in mijn eentje. En
dat is het.
En eigenlijk is dat dus een soort pleegkind.
Niet eigenlijk, dat is gewoon zo.
Maar ik heb dat nooit beseft. Dat besef ik eigenlijk nu in dit gesprek.
Ik krijg dus berichten van mensen die precies dit zeggen. Ik ben ook een kweekje. Ik heb ook vanaf mijn 15e bij mijn oma gewoond. Er wordt niet bij stilgestaan. Want het is iets gebruikelijks.
Mm-hmm. Ja. En dat stilstaan wat je zegt, dat vind ik belangrijk voor onze community. Soms draven we gewoon door. Het lijkt alsof het hier wat rustiger gaat. Maar soms gaan we gewoon door met ons leven en nemen we dingen aan en accepteren we dingen als normaal en gaat het gewoon door. En soms denk ik, het zou zo mooi zijn om af en toe ook stil te staan bij een aantal dingen. Goed en fout, niet de schuldzettende, maar wel stil te staan. En dat is hetgeen wat we, dat we gaan doen. En we horen inderdaad heel, heel veel mensen, de reacties daarvan zijn. Waarin ze aangeven van ja, ik heb er nooit over nagedacht.
Ja.
En het nadenken, dat is het enige wat, ja, wat belangrijk is denk ik in het leven. Af en toe even nadenken over dingen. En wat je merkt in... Nou, ik kan dan vertellen over Bonaire en Curaçao. Wat je merkt is dat er heel vaak in de opvoeding niet wordt gesproken. Er zijn zoveel dingen. Als ik kijk, 3 jaar geleden is mijn vader overleden. En hij had een kort ziektebed van 3 maanden. En in die 3 maanden heb ik zoveel meer kunnen praten met mijn vader dan daarvoor. En dan denk ik, waarom moet iemand ziek zijn om dan pas dat gesprek aan te gaan? Waarom ga je dat niet eerder aan als ouder of als kind?
Intergenerationeel gesprek, daar gaat het ook om.
Ja, zeker.
Ja, goed, je hebt natuurlijk een heleboel van dat soort dingen. Mijn ouders hebben in het kamp gezeten.
Ja.
En daar werd ook nooit over gepraat. En uiteindelijk alles... Ik weet wel een boel, maar dat weet ik uit de boeken die er geschreven zijn en dergelijke. Maar uit mijn ouders kwam helemaal niets.
Nee.
En dit is waarschijnlijk vergelijkbaar. Dat je er gewoon niet over praat. Er wordt niet over gepraat. Het is wat het is.
Ja, of er wordt over speciale momenten gepraat. Wil ik je toch eens bedenken. Mijn vader is op 5 juni 102 geworden.
Zo.
En mijn nichtje.
Gefeliciteerd.
Mijn nichtje, de dochter van mijn broer dus. Een van mijn dochters van mijn broer. Die kwam speciaal dus uit Zeeland. Naar Bilthoofd toe, waar mijn vader woont. Want ja, opa was jarig.
Ja.
En toen heeft ze ook op Facebook echt heel veel dingen gepost van ja, ik heb zo ontzettend veel aan die man te danken.
Mm.
En ik ben daar zo dankbaar voor.
Mm.
En op dat soort momenten wordt dat even gememoreerd.
Ja, maar jouw vader is niet bepaald iemand die stil is. Die praat wel.
Dat kan je wel zeggen.
Dat probeer
maar,
maar
dat
uit
is, ja, maar dat is wel waar het om gaat. Het intergenerationeel gesprek. Dat je, wanneer praat je echt met je ouders over waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt? En dat is ook mooi als dat gaat gebeuren. Hè? Dat je wel je ouders gaat bevragen. Je krijgt misschien niet de antwoorden die je wil. Maar je wil niet dat ze doodgaan en dat je het niet hebt geprobeerd.
Ja, en waardevrij met die ouders praten. Niet van
niet beschuldigend.
Nee, maar precies. Van puur uit nieuwsgierigheid van... Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dit gedaan? Wat waren je keuzes? Waarom?
En ik zeg ook altijd, advies geef, als je met je ouders praat, weet ook wanneer je dat doet. Wat de omstandigheden zijn en luister. Ga niet, wat je zegt, van met een beschuldigend vingertje, maar echt vanuit nieuwsgierigheid.
Wees nieuwsgierigheid.
Openhouding.
Wees nieuwsgierig.
Maar als ze nou niet willen praten, wat doe je dan? Respecteer je dat?
Ja, kijk, mijn vader wilde ook niet praten. Ik had niet met de microfoon erbij. Dus die heb ik echt moeten overtuigen. Dus ik ben gewoon doorgegaan. Mijn oom niet, daar ben ik gestopt, want die wilde helemaal niet voor de microfoon. Dus je moet in ieder geval het proberen. En als dat niet lukt, dan zeg ik, schrijf het op. Schrijf op wat je kwijt wil. Als je moeilijk kan schrijven, spreek in. Het is heel goed om niet met bagage te blijven rondlopen. En een manier om dat kwijt te raken, is dat toch expressie. Dus over te praten, het op te schrijven.
En je moet het nu vragen, want straks zijn ze er niet meer.
Ja, inderdaad. Maar goed, dan gaat het over de informatie die jij wil. Maar je draait het net om. En je zegt van ja... Dit zijn dingen die op jou drukken en die moet jij kwijt.
Ja, dan is dat... ik heb een serie. Je zegt iemand tegen mij, je bent een bounty. Je bent een tata. Dat jij je ouders gaat bevragen. Ga in therapie. Zoek het zelf uit. Dus dat is ook een methode. Hè? Dus je moet kijken naar wie jij bent als persoon wat jij nodig hebt om het op te lossen.
Alleen zal elke therapeut tegen jou zeggen, ga met je ouders praten.
Ja,
en wat ik ook zeg, kijk, als je vader niet wil praten of je moeder, ga naar de broer of zus van je vader of moeder. Misschien willen zij wel praten. Het is ook is dezelfde generatie, misschien kunnen zij je verder helpen. Dus er zijn allerlei manieren om dat verleden een plekje te geven.
Ik heb zelf met mijn eigen ouders gemerkt van dat het inderdaad zo ongelooflijk belangrijk is dat je waardevrij met die ouders gaat praten. Niet van om beschuldigen, niet om je gram te halen of zo, maar gewoon uit nieuwsgierigheid.
Mm-hmm.
Dat de sleutel is.
Ja, en ook als ik kijk naar mijn eigen ouders, ook wat heel vaak als puber, hè, dan inderdaad dat beschuldigd karakter wat je dan vaak hebt. En hoe ouder je wordt, hoe meer realiseer van soms zijn er gewoon dingen die zij ook niet wisten. En dat ze gewoon hebben geprobeerd het beste van het beste te maken. En ook ja. Dat is mooi.
En mijn moeder zei altijd, als ik iets niet begreep of zei van dat, of ik iets deed, zei ze, het gaat wel over naar je eerste kind. En dat klopt.
Ah. Wat ik trouwens ook heel mooi vind, is dat de verhalen van je ouders niet alleen maar bij jou liggen, maar inderdaad ook bij je broers en zussen. Ja. Dus wat ik nu aan het doen ben, is ook met mijn broers en zussen praten over bepaalde dingen die ik misschien ben vergeten. Of juist omdat ik uit huis ging en ging studeren, weten zij ook andere punten.
Maar ik ben heel veel ook meer over mijn ouders gaan begrijpen door mijn kinderen.
Ja, nice.
Ja, daar kan ik niet over mee praten.
Nee.
Nee, ik weet alleen maar dat wat wij in onze, dat had ik dus ook met mijn neefjes en mijn nichtjes, dat oorlogsverleden van onze ouders, dat drukt heel erg op onze generatie. Ouders die dus dat allemaal hebben meegemaakt, er niet over wilden praten, maar daardoor ook anders met die kinderen zijn omgegaan.
Ik heb het oorlogsverleden van mijn moeder pas leren kennen nadat ze was overleden, omdat mijn vader de verhalen wel wist, maar zij nooit tegen mij durven en kunnen vertellen. Maar mijn vader wist wel, dus toen ze overleden was, heb ik pas de verhalen gehoord.
Ja. Maar ja, er zijn elke familie heeft dit soort verhalen. En die verhalen zijn vaak hetzelfde en vaak verschillend. En ik denk dat dat zo machtig is van dit project. Dat dat zo leuk is. Dat je al, nou ja, leuk. Het is niet altijd even leuk.
Mooi.
Het is in veel gevallen wel leuk. Het is mooi. Maar ik denk ook wel... wel af en toe schokkend en tragisch.
Ja, het is universeel. Dat zit ook in die serie. Het is mijn verhaal, maar het is juist een universeel verhaal. Waar we allemaal iets in kunnen herkennen. En waar we allemaal misschien op aangaan. Daarom gaan mensen ook op verschillende dingen aan. De een gaat aan op opvoeding. De een gaat aan op het koloniaal verleden. Hè, waar jij het ook over hebt. Dus daarom geloof ik ook in delen van verhalen. Als je een verhaal deelt, kan je ook gaan nadenken over je eigen verhaal. En dan kan je ook zelf gaan helen. Dus...
Wat is nou precies jouw verhaal? Waarom was jij een kweekje?
Nou, waar ik achter ben gekomen... Eigenlijk moet je gaan luisteren, hè?
Ja, dat is het gevaar. Heb ik ook al bedacht van als ik nou dat ga vragen.
Ik ga een klein beetje vertellen. Waar ik in ieder geval achter ben gekomen... Het is een documentaire serie, hè? Dus niet zo praten aan een tafel, maar echt
podcast,
de luisteren.
Hè?
Ja, een verhalende podcast, want je hebt heel veel babbelpodcast. De luisteraar gaat mee. We gaan op een gegeven moment terug naar Kuik in Brabant met mijn broer en zus. En die vertellen aan mij, Nicole, want mijn ouders waren gescheiden. En toen ging mijn moeder naar Amsterdam. En toen ze zei, Nicole, toen onze ouders uit elkaar gingen... Toen was je bijna mami. Jij was de mami. Jij ging opruimen. Jij ging heel veel verantwoordelijkheid nemen.
Ja, je had die functie op jezelf genomen.
Precies. En mijn moeder had ze iets van... jij bent aan het zorgen. En ik wil je daar weghalen. Want jij moet niet zorgen. Jij moet kind zijn.
Ja.
Maar mijn moeder die was zelf niet... Nu vertel ik toch weer te veel. Maar goed, maakt niet uit. Mijn moeder die ging naar Amsterdam. Omdat ze wilde geen logopediste meer zijn, maar actrice. Ze ging haar droom najagen. En ze kon het mentaal niet erbij hebben om mij bij zich te hebben.
Het is er wel gelukt trouwens.
Het is er wel gelukt, ja. Ze is, dat heb ik ook nog zijn vriendin tegen mij. Maar Nicole, als jouw moeder niet de zorg van jou aan haar zusje had gegeven... dan had ze niet die glansrijke carrière gehad die ze heeft gehad. Toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Dus het is heel dubbel, hè. Want ik ben ook heel dankbaar dat ze mijn moeder is. En dat ik door haar durf ik op een podium te staan. Dat ik haar heb gezien dat ze het deed. Dus het is super. Per dubbel. Maar wat ik heel mooi van mijn moeder vind, is dat ze sorry heeft gezegd. En dat ze wel daar zit op Nationale TV, waar ik alles vertel. Ook de heftige dingen. Dus ja, het is super dubbel. Grijs, niet zwart-wit.
Ja, ja, ik vind het wel bewonderenswaardig. Want je bent wel moeder van zo'n kind. Ik vind het heel bewonderenswaardig om te zeggen van... nee, jij moet kind zijn en daarom moet ik jou uit handen geven. Dat is geen simpele beslissing.
Nou, dat heb ik in Suriname geleerd. Kweekje, hoe zeg je het hier?
Yusindolo.
Ja, dat echt ook een daad van liefde is. Dat vertelde Mildred Caprino, historicus in Suriname, mij. Het is ook een daad van liefde.
Ja, heel erg.
Dus,
daar begint het mee.
Ja. Dus dat is zeker zo. En ik herken hem ook in het verhaal wat jij vertelde. Zij vertelde ook een kweekje. Je nam een kweekje ook om normen en waarden bij te brengen. Om een kind echt te leren hoe je mens bent. Mm-hmm. Dus dat is heel herkenbaar wat je vertelde.
Ja. Nou ja, wat je natuurlijk wel hebt, en daarnet hadden we het eigenlijk al een beetje over. Dat de Youssine Dolo, die bij hun grootouders opgroeien, dat die dan, hoe noemde jij dat nou net? Beter waren opgevoed.
Ja,
maar dat is natuurlijk gewoon alleen maar conservatiever zijn opgevoed. En die hebben misschien wat meer tijd.
Conservatiever, maar ook gewoon meer tijd.
Meer ervaring ook.
En meer ervaring.
Ja. Ja. En meer tijd, ja.
Maar kijk, dat ze rustiger zijn, is dat die oudjes, die kunnen dat gewoon niet handelen. Die hebben gewoon zoiets van, joh, hou je kop, ga even in de hoek zitten, ga even met je Lego's spelen of zoiets. Dat die daar gewoon geen zin hebben in al dat gedoe.
Ja.
Ik zie het bij wijze van spreken met mijn eigen honden. Ik heb één hond, die is opgegroeid met twee oude honden. En die hond is eigenlijk vrij snel al, omdat die andere honden wilden niet spelen, die is vrij snel bejaard geworden. Die was 4 jaar oud en die was bejaard. En toen gingen die twee oude dood. Hebben twee jongeren erbij gehaald. En die zijn de hele tijd aan het spelen. En die bejaarde heeft daar gewoon geen zin in. Die is gewoon 4, 5 jaar oud was die. En die had gewoon mee moeten doen. Maar die had zoiets van, zo hoort het niet. Ik denk dat je zoiets hebt bij die grootouders. Je kunt gewoon niet zoveel kabaal maken.
Klopt, is wat er. Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Niet als Youssine Dolo, maar vroeger ging ik ook niet naar de opvang. En was je inderdaad gewoon bij je oma. En 's middags, als je ouders je dan komen ophalen, dan is het wel van, dit en dit, dat was goed gegaan. Maar daarna, dan krijg je wel te horen wat allemaal niet goed ging. Dus het was een strenge opvoeding, klopt. Ja. Dat, herkenbaar.
Je kan ook gewoon delen. Ik bedoel, dat is bij mijn ouders en de kinderen van mijn broer gebeurd. Hun moeder die zei van, dagelijks zorg, dat lukt me wel, maar al die extra dingen.
Ja.
Mijn ouders zijn met die kinderen naar musea geweest, naar theatervoorstellingen, naar alle mogelijke anderen. Hun eigen moeder gewoon op dat moment niet. En ook gewoon inderdaad als een backup voor die moeder gezorgd. Van hé joh, je komt er even niet uit. Stal ze maar even een weekje bij ons. Dan kan jij even tot rust komen.
Ja, en ook niet vergeten. Hè, op Bonaire heb je vaak gewoon hele grote erven waar allerlei huizen staan. Dan heb je de oma die woont er, maar ook de kinderen die wonen daar. Dus de kleinkinderen die komen dan heel vaak gewoon over de vloer.
Ja.
Dus daar hadden we het ook over met z'n, dat ze zei op een gegeven moment, door wie word ik nou opgevoed? Naar wie moet ik luisteren? En als puber dan ga je natuurlijk kijken, Oké, als oma dit zegt dat ik uit mag gaan, dan ga ik volgens haar regels. Dus dat heb je hier nog steeds op dit moment.
Ja.
Dat soort gezinnen, samengestelde gezinnen inderdaad.
Ik vind het mooi.
Ja?
Ik vind het mooi.
Ja, het is machtig interessant. Helaas ben ik vanavond geboekt, dus ik kan niet komen. Maar,
je bent geboekt? Waar ben je geboekt?
Ja, ik moet... Dat ga ik nu niet zeggen, want dan ben ik reclame aan het maken.
Als DJ?
Nou, niet eens. Als veilingmeester. Als veilingmeester bij de Bucket. Bij de Bucket, daar hebben ze haring. Er worden ook wat dingen geveild. En ik ga veilen. Dus ik kan niet komen. Ik ga het missen. Maar ik nodig iedereen uit om, als ze niet naar de Bucket komen, naar Youssine Dolo te komen in het Corallium.
Ja.
Precies.
Ik heb dat even moeten googlen. Maar het voormalige Marriott. Voormalige Marriott Courtyard. Heet nu Corallium. En daar in de grote zaal.
En als je niet kan komen, luister dan naar Kweekje. Gewoon googelen Kweekje. En hij is overal Spotify, vpro.nl. Te luisteren.
Het is gewoon een als verhalende podcast terug te luisteren. Is absoluut de moeite waard. Maar als je de kans hebt, ga gewoon vanavond eventjes naar Corallium, waar je gewoon de makers.
Ik wens jullie heel veel mooie verhalen toe.
Om
7 uur.
Yes.
Oké, veel succes vanavond.
Dankjewel.
Oh, ik heb hier mijn knopje. Wil je wel geloven dat mijn koffie helemaal koud geworden is van dit gesprek? Ik zat er zo in dat ik helemaal vergeten ben mijn koffie op te drinken.
Ja, mooi gesprek.
Ja, mooi gesprek. Heel tof ook. Ja. En het is, het is iets wat we voor mensen zoals jij en ik, wij denken niet eens over na. Dat zo'n impact kan hebben op jeugd.
Het grappige is van dat ik dus in mijn eigen jeugd het dus allemaal heb meegemaakt. En eigenlijk nooit alleen als zodanig mijn pleegnichtje. Dat wel, maar van mijn eigen nichtjes van de broer, de kinderen van mijn broer.
Ja, maar je vindt het zo normaal.
Ja. Ja.
Dat is het. Wie ook met veel met kinderen werkt trouwens, is Mieke de Lauw. Hallo Mieke.
Hallo. ben ik.
Ja, Dance and More.
Ja.
Nog steeds.
Nog steeds.
En, ja. En dat gaat goed, hè?
Ja, het gaat behoorlijk goed.
Maar je hebt weer wat op stapel staan, toch?
Ja, deze keer hebben we echt een hele grote show. Het heet Into Another Galaxy.
Wauw, is het je grootste show tot nu toe?
Ik denk het wel, want dat doen 70 kinderen mee.
Zo, 70? Ja. Dat is heel veel op de bevolking van Monerne.
Ja.
Ja, en het is echt, de jongste is, moet ik altijd weer even denken, volgens mij is die net 4.
Net geboren?
Ja, nee, net, ja, precies. Nee, die is 4 en de oudste is 15. Dus ja, en wat... Ja, dat schiet nu gewoon meteen door mijn hoofd heen. Wat heel cool is, is dat we 10 kinderen van een opvang ook mee hebben laten doen. Dus die mogen, omdat ze normaal gesproken niet de mogelijkheid hebben... of vaak niet dat ze in aanraking komen. Ja.
Want wat jij doet, we moeten eigenlijk even beginnen bij het begin. Hè? Wat,
ja,
jij, wat jij doet is, je bent begonnen met een dansschool... en dat is een beetje uitgegroeid. En ja, hoe moeten we dat nu noemen?
Ja, nog steeds wel een dans.
Je zou het nog steeds een dansschool noemen?
Ik noem het eigenlijk gewoon een dansstudio.
Ja.
Want een school is dat je met lesplan en misschien met ook rapporten... en dat doen we niet, want mijn motto is echt let's have fun together.
Ja, het is ook niet, ja. Het is geen cha-cha-cha of zo wat je doet. Het is echt gewoon...
Street dance, modern, of ballet doen we nu. Ballet, street dance, jazz ballet. Moet ik even... ik moet even nadenken. We hebben ook turnen erin zitten. En breakdance zit erin. En we hebben ook zang en acteren. Dus daardoor is het niet alleen maar dans. Dat is denk ik wat
ik
je bedoelt.
Ik heb wel al spierpijn als ik naar luister, die lijst. ja. Maar met zang en acteren ook. Dat is, dat is wel
cool.
Een uitbreiding volgens mij, hoor. Want dat heb ik je nog nooit horen zeggen.
Nee, ja, dat doen we toch al een tijdje. Alleen nu is de show dus waar het over gaat. Daar zit het ook in, de zang en het acteren. Dus ja, dat deden we eigenlijk altijd. Dat deden we altijd, volgens mij al. Ja.
Ja.
Maar nooit zo... Ja, iedereen kent mij natuurlijk van dans.
Ja, was het niet gewoon 4, 5 zinnetjes om gewoon 2 nummers aan elkaar te plakken? Of wat?
Hoe bedoel je de show?
Ja.
Nee. Nee. Dat... Nee, ik ben vrij creatief. En wat ik dan in mijn hoofd heb, wil ik delen met de rest. En dat is nogal een grote show geworden.
Dat komt wel. Nou ja, ik weet toevallig dat jij wel degelijk kan zingen. Dansen, dat weet iedereen ook wel. Dat denk ik wel. Maar vertel eens over die nieuwe show. Je hebt dus die nieuwe show met 70 kinderen. Ja. Wanneer ga je die opvoeren?
Volgende week zaterdag.
Volgende week zaterdag?
29 juni.
Eén opvoering doe je hem een paar keer?
Nee, we doen hem echt 1 keer. We hebben de dag van tevoren hebben we generale repetitie in kostuum. Dus dat zou je kunnen zien als een extra show. Maar dat is nog niet de officiële show. En dan doen we hem 1 keer en dan is het... dat is het.
Dan is het gewoon knallen.
Ja. Ja.
Wat kunnen mensen verwachten?
Nou, het is een grote show.
Want we hebben het wel degelijk over een show die wel wat meer is... dan alleen maar van dat papa's en mama's komen om naar hun eigen kinderen te kijken. Nou ja, met 70 kinderen heb je toch al gauw 140 papa's en mama's.
Nee, het is zeg maar niet een dansje en dan weer het volgende dansje. Er zit echt een verhaallijn in. Ik wil graag de mensen en de kinderen natuurlijk ook meenemen in een... dat het echt een beleving is. Dus je komt al binnen en de muziek staat aan... en je voelt al meteen de sfeer van een galaxy in dit geval. En dan begint het verhaal over 3 vriendinnen... die een magische klok gaan vinden. En dan gaan ze per ongeluk aan draaien.
Waar komt dit verhaal vandaan? Heb jij het verzonnen?
Ja, uit mijn brein. ik begin... Ik weet ook niet hoe ik eigenlijk begin. Het is...
Wordt er gevraagd over hoe werkt dat brein van jou?
Ja, en dus, volgens mij is dat best wel interessant. Maar ik moet er wel echt over nadenken waar ik dan ook weer begin.
Want ik denk dat iedereen met een creatief proces heeft. Van dat je eigenlijk gewoon, het komt.
Ja, en het is dan niet zo van plop, het hele verhaal is er. Maar je begint met stukjes. En dan ga je plaatjes googlen, muziek googlen. En dan denk je, oh, dit is vet. Of... En dan komt er weer wat. Dan word je. Ik word vooral geïnspireerd door muziek. En dan luister ik naar de muziek en dan zie ik bewegende bewegende beelden. En vanuit daar komt weer het volgende. En dan komt er een verhaal uit.
Maar het is wel een boel gedoe natuurlijk, zo'n hele show bij elkaar verzinnen. Want kijk, je hebt nu het verhaaltje. Oké, je hebt een verhaaltje. Heb je muziek erbij gevonden? Oké, heb je muziek. Maar je moet een heel podium hebben met belichting en weet ik van niet allemaal. En nou weet ik van jou dat jij best wel bent van alles moet perfect zijn. En alles moet gepland zijn. Ik neem aan dat dit een hele grote onderneming is.
Ja, en ik kom mezelf natuurlijk ook wel tegen. Omdat het is... wat je zegt, ik ben perfectionistisch. En dat hoor je wel vaker, denk ik. Dat mensen het, zeg maar, als mensen het over iemand anders zeggen... dan moet dat misschien wel waar zijn. Ja, en dat is wel een punt waar ik af en toe tegenaan bots. Ik denk, oké, loslaten. Het is oké, zoals het is.
Het is goed genoeg.
Ja. Ja, precies.
En dat is voor een perfectionist een hele moeilijke zin.
Nee, maar nou, ja en nee, dan krijg je het misschien weer. Aan de ene kant kan ik heel goed loslaten. Maar als er nog mogelijkheid is om het te verbeteren... dan grijp ik die kans.
Ja, maar je werkt met kinderen, hè? Dan gaat het niet altijd... soms kunnen ze het gewoon niet.
Nee, maar ik denk dat ik daar ook wel ervaring in heb... dat ik weet, oké, tot zover kan ik gaan. En ik kan af en toe wel streng zijn. Omdat ik denk, als je gewoon... Nee, maar soms dan zijn ze aan het kletsen. Ja, dat is wat anders dan dat je wel ziet dat er inzet in zit. En dat het niet kan. Maar als je naar de andere kant kijkt, dan denk ik... Hey, let even, of kijk naar mij en dan ga jij gewoon ook shinen. Ja. En daar, dat vind ik wel een hele toffe uitdaging.
Hoe lang duurt de show?
In totaal 1,5 uur. We beginnen 6:30 en dan met een pauze ertussen zijn we 8:00 klaar.
En waar is het?
Terra Corre Ranch.
Oké.
Ja. En de boel wordt natuurlijk ook weer versierd, want daar hou ik ook van. Dus dan kom je binnen en dan met muziek moet dan aanstaan. En de beleving vind ik heel belangrijk. Dat niet alleen de kinderen op het toneel echt gevoel hebben van... oh, hier mag ik bij zijn. Of kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen in die repetitiesperiode. Maar ook het publiek dat komt, dat ze echt denken... wauw, die kinderen hebben hard gewerkt. En dat hebben ze ook.
Nou, ik vind het altijd... ik heb een paar shows gezien van je. En ik zit er inderdaad van het begin tot het einde... met een dikke grijns naar te kijken altijd. Het is, het is echt leuk. Je ziet dat de kinderen er plezier in hebben. Dat ze het fantastisch vinden. Natuurlijk zitten er heel veel ouders... die ook heel blij zijn om te zien wat hun kinderen doen. En we hebben het niet over zoiets van... ga jij maar in een hoek staan en dan ben jij in een boom. Elk kind heeft echt wat te doen.
Ja, en ik probeer ook echt bewust alle kinderen... dat ouders hun kind kunnen zien. Dat ze krijgen glitters op hun gezicht... maar ik ga niet helemaal geschminkt... zodat een kind niet zichtbaar is. Jouw kind is net zo belangrijk als Jantje, Pietje, Klaasje.
Maar Jantje, Pietje en Klaasje doen ook mee.
Nee, niet bij mij trouwens. Ik heb geen Jantje, geen Pietje en geen Klaasje. Nee, maar iedereen is echt belangrijk. En ik probeer echt dat iedereen zich gewaardeerd voelt... en echt naar voren komt en gewoon even in de spotlight kan komen. Daar doe ik echt mijn best voor. Dus iedereen heeft een eigen kostuum. Hebben we ook geregeld. En licht is er, geluid, alles, top. Stoelen zijn geregeld. Kaartverkoop moet nog... er zijn flink wat kaarten verkocht, maar we hebben nog kaarten over.
Oké, wat kostte die?
$15.
$15?
Ja.
En dan kun je naar binnen en dan kun je dit zien. En daarna neem ik aan dat het een beetje een feestje wordt, of niet?
Ja, sowieso. Ja. We hebben bij de buiging, wat ook heel cool is om te laten weten, vind ik, om te vertellen.
Nou, het is niet geheim dan?
Nee. Okay. We hebben een ouder heeft gewoon van onze titel een muziekstuk, een liedje gemaakt.
Oh, wauw.
Het heet dus echt, ik kreeg een appje van een YouTube bestand. En er stond dan Into Another Galaxy Dancing in Space. En ik dacht, huh? Wat is dat? Hoe? Dus ook wel toevallig. En toen bleek dus dat hij een liedje over de show had gemaakt. Heel cool.
Namen willen we horen.
Vincent de Wit.
Ik
ken meestal de kinderen. Ja. Dat is het meestal. Dus ik moet dan even nadenken.
Maar heb je het nummer ook erin ondergebracht?
Ja.
In de show?
Nee, niet in de show, maar omdat de show eigenlijk al stond... Maar we gaan hem draaien bij de buiging.
Ja, leuk.
En dat is echt wel een feestje.
Goed, ja. Dus Terra Corarange, volgende week zaterdag. Hoe laat?
6:30. En als je nog een kaartje wil, dan kan het bij Lisa Convenience Store, Roomba Café of Dance & More Bonaire.
Ja, want kom je aan de deur, dan zou het zomaar kunnen dat het vol is.
Het kan. Maar als er kaarten over zijn, dan kan je nog wel een kaartje aan de deur kopen.
Maar neem het risico niet en koop.
Precies.
Oké, dus nogmaals, kaartjes te vinden bij
Roomba Café, Lisa Convenience Store en Dance & More Bonaire.
Oké, en volgende week begint het hoe laat?
6:30.
Bij de Terra Corarange.
Precies.
Oké, okay. Hey, nou, bedankt. Veel succes met de show.
Dank jullie wel.
Volgende week.
Dank je. Dank jou.
Ik moet er weer even bij, want het is weer ik heb weer een plaatje uit de top 40. Dit is de laatste en ik had je al gewaarschuwd dat het steeds erger werd. Deze plaat wordt volgende week nummer 1. Dat kan haast niet anders. Die schiet omhoog in de top 40. Dit is Huisfeestje.
Schat, ik geef een huisfeestje.
Toch niet naar die dekker. We zijn met de crew.
Ja, het is een huisfeestje van de bankzitters. En die kwam dus vorige week binnen in de top 40 en staat nu nummer 2, geloof ik. Dus dat wil wel. Samen met Roxy Dekker, dat is er weer zo een.
Ja, het zal wel.
Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Maar weet je, dat betekent ook wel een beetje dat je een ontzettend oude lul bent. Als je zegt van, nou, dat zal wel.
Nou, in dit geval ben ik er trots op dat ik een oude lul ben.
Maar goed, dit staat naar alle waarschijnlijkheid nummer 1 volgende week. Want de huidige nummer 1 die staat daar al 5 weken of zo. En dat moet ook maar eens afgelopen zijn.
We hebben
een nieuwe gast. Nog eventjes voor de laatste paar minuten. Maar dit is geen nieuwe gast. Dit is een oude gast. Deze zit hier bijna elke maand.
Ja, oude gast wel. Hè. Michiel is geen oude lul. Dus,
Nee. Oude lullen zijn wij. jij bent een oude gast. Jij bent de gast die we altijd hier krijgen. Isaïn Mercera voor de Intimi Easy. Izzy. Jij bent natuurlijk van Magazine Liederij en dat betekent dat je hier komt vertellen over Magazine Liederij en wel de volgende Nocilea.
Ja, klopt. Ja. En dit keer hebben we als thema, of zeg maar als titel, laat het vuur van San Juan en San Pedro jouw ziel zuiveren.
Oh.
Heb je ooit van San Juan en San Pedro gehoord?
Ja, dat wordt warme voeten, hè? Dat worden warme voeten, want dat is vuurspringen.
Ja, precies. Klopt. En die dag, we hebben de fakkels al klaar. Om toch een korte toelichting te geven. Het is een traditie, zeg maar, die jaarlijks weer terugkomt. Voornamelijk in de barrio van Rincón. En dan is het dus zo, zeg maar, dat het bedoeld is gedurende de tijd, zeg maar, van 24, 29 juni zo. Dan gaat een groep muzikanten huizen af bij mensen die gedurende die dagen geboren zijn. En soms heb je dan te maken met deze mensen. Hun naam of hun bijnaam, zeg maar, herleid wordt van Johannes of Juan of Pedro of Peter, Petra. Dus verschillende namen die zeg maar met deze festiviteit te maken hebben. En dan is het daarbij dus de bedoeling dat ze een serenade gaan geven. En dan die huisbaas, die maakt dan open. Of ja, natuurlijk bestaat er de mogelijkheid dat ze ook kan weigeren. Maar in de meeste gevallen doen ze open.
De huisbaas, zeg je, de huisbaas doet de deur open?
Ja,
of,
dus
niet degene die er woont, bedoel je? Of gewoon degene die er woont?
Ja, degene die daar woont, de huisbaas.
Oké. Dus, nee, ik dacht even dat de huisbaas dat de verhuurder was.
Nee.
Die de deur open doet en die mensen liggen.
Daar woont,
Ik zag het al helemaal voor me, dat die mensen liggen daar lekker in hun bed een beetje uitgebreid de ochtend te vieren. En dan opeens staat er een band binnen.
Ja, maar het is wel zo dat er van tevoren zeg maar aangekondigd wordt of dat die mensen toch in zekere zin al van tevoren weten. Want het is een festiviteit waar dingen ook voorbereid worden. Dus zoals bijvoorbeeld een lokale delicatessen die heet Dede.
Het is niet zoals mascarada dat ze er opeens staan.
Nee. Dat is zeg maar, dat heeft een beetje weg van een soort ontbijtkoek. Daarnaast is het dus zo dat ze rum en koffie doen voorbereiden. Zodat wanneer die gasten komen, dus die groep muzikanten komen.
Wat even, hoe laat komen die gasten?
Ja, het is afhankelijk. Waarom zeg ik het is afhankelijk? Het is afhankelijk van hoe laat ze zeg maar afspreken
hoe laat
met de huisbazen. beginnen rond 7 uur zo, zeg maar.
7 uur 's ochtends en dan ga je aan de rum en de koffie?
Nee, 's ochtends niet, 's avonds.
Oh, oké. Okay. Ja, nee, dan begrijp ik die rum wel.
Ja, maar dan dus, zeg maar, zijn ze bezig tot 1 uur of 3 zo, zeg maar. Maar 's nachts. De traditie is wel in feite dat ze van 7 uur 's avonds, zeg maar, tot 7 uur 's morgens doen sommige groepen spelen.
Wauw.
Echt. Dus ik heb het meegemaakt.
Heb je hoop rum nodig om overeind te blijven.
Dan heb je die rum wel nodig, ja.
Ja, maar het is afhankelijk. Dus zeg maar, dan moet je inderdaad goed geslapen. En dan moet je ook in de stemming zijn. Ik heb het zelf beleefd. Ik ben tot 5 uur met die groep geweest. Dus het is wel wat. Het eist wel wat. Dus, zeg maar je kan wel altijd in de ritme blijven. En dat is echt ook heel belangrijk. Dat je
blijft
bewegen.
Er wordt
blijf
zingen, er wordt
blijf
over
muziek maken.
Er wordt over vuur heen gesprongen. Ik bedoel, dan heb je er veel drank in je kraag zitten.
Ja.
En dan ga je met de aanloop ga je over het vuur heen springen. Dat,
ja, maar dat is weer, dat weer daarom. Dus zeg maar, volgende week, ik zou zeggen, kom maar langs bij Magazine di Rei.
Ja, maar dat is dan niet gasten, om 7 uur 's avonds?
Nee, dat is gewoon van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.
Ja, volgende week zaterdag.
Dan, ja, en dan, indien ik me niet vergis, rond 12:30, 1 uur zo, dan gaan wij over de fakkel springen.
Ja?
Ja, en die fakkels zijn al gemaakt, die zijn al gereed hoor. En dus dan, het is alleen maar een kwestie van aanmaken en dan gewoon eroverheen springen en dan kun je het zelf beleven.
En dan vieren dat je het overleefd hebt.
Ja. Ja, nou, dat kan je wel zeggen, ja.
Maar het is van oorsprong dus een katholiek feest, neem ik aan.
Ja, ja. Ik durf... Ja, de ouderen die zeggen tegen mij van... Dat durven ze niet te zeggen. Maar van qua origine, ja, is het wel zo dus inderdaad dat het een katholieke festiviteit is.
Ja, het gaat om die katholieke namen natuurlijk. Ja. En ja. Je verteert de mensen die katholieke namen hebben.
Ja.
Dus dat lijkt me wel een basis.
Ja.
Hoe typisch Bonaireaans is het? Of is het meer iets van de hele regio?
Nee, het is typisch Bonaireaans. In de zin van, dus zeg maar, dat ik nooit meegemaakt heb dat het in Aruba wordt en in ieder geval niet gevierd. Op Curaçao kennen ze het ook niet. Het is wel typisch Bonaireaans, moet ik eerlijk zeggen. En het is wel een Spaanse traditie. Dus ja, zeg maar, dat hebben ze dus zeg maar overgenomen van de Spanjaarden. En uiteindelijk hebben ze het geëigend hier op het eiland.
Ja, ja. Dus dit is echt nog uit de Spaanse tijd overgenomen. Ja, dus van voordat de Hollanders hier waren.
Ja, en dus het gaat echt way back. En,
ja, maar ook extra bijzonder dat het is blijven bestaan, ook in die Hollandse tijd.
Ja, precies. En ja, het is wel ook zo, zeg maar, dus ja, het was de bedoeling, elke buurt, die vierde het vroeger. Maar nu wordt het voornamelijk in Noord-Salinja gevierd, Rincon en Nikiboko. Soms doet Terracora ook mee, dus...
Maar wat gaan jullie daar nog bij op
de... Ja, kijk, de bedoeling die dag, zeg maar, we hebben verschillende presentaties. Een van de presentaties waar we ook gaan houden, dan komt een van onze gasten vertellen wat de voorbereidingen zijn. Daarnaast is het, zeg maar, inderdaad dat er ook over vuur gesprongen wordt. En dan vertellen ze ook dus hoe het is, zeg maar, als huisbaas om dat te beleven. Maar dan hebben we ook aan de andere kant iemand van de groep muzikanten zelf. Die komt ook vertellen hoe het is om huis per huis af te gaan. En net als die vraag die je me net stelde, dan kan je die ook stellen. Dan krijg je zelfs misschien natuurlijk een betere antwoord op. En dan hebben we ook iemand die komt vertellen over de liedjes. Want kijk, je hebt sommige liedjes die ze gedurende deze periode gaan zingen van San Juan en San Pedro. En die hebben achterliggende boodschappen erin. Dus zeg maar, dan heb je bijvoorbeeld Bucimati, om een van te noemen. En dan zingt hij over twee leguanen. Die is in een poos. Dus dat is een put.
In een put?
Ja, een waterput. Hebben ze die gegooid. En dan om te kijken of ze konden zwemmen. Maar leguanen die kunnen natuurlijk zwemmen. Dus dan zijn ze weggezwommen. Ja, de put natuurlijk naar boven toe geklommen. Dan zijn ze weggezwommen. En de achterliggende bedoeling daarachter is in feite dat die vriend jaloers was op die andere vriend. Omdat hij geen leguaan heeft gevangen. En dus dan heeft hij die vijand gezegd van ja, gooi die dingen in de put om te kijken of ze überhaupt kunnen zwemmen.
Ja, zodat hij anders kwijt was.
Ja, precies. Snap je? Dus zulke dingen, of zulke liedjes, zeg maar. Dus dat komt ook iemand over vertellen. En ja, dat is Wesley trouwens. En dan krijgen we meneer Freddy Santiago, die is de muzikant die komt vertellen. En meneer Notchy Coffee, die komt dan vertellen over die belevenis, over vakelspringen. Want hij zelf, die doet elk jaar vakels maken.
Dus en dan heeft hij een jaar lang om de blaren onder zijn voeten te laten genezen en dan is het weer goed. Het is dus echt een typische Nostrilea, als ik het zo zeg.
Ja,
met
precies.
Eten, met drinken,
ja, met de normale dingen.
En met veel cultuur.
Ja, en daarnaast is het ook nog zo dat we ook stil willen staan bij een nieuw initiatief van ons samen met Academia Papiamento, waarbij wij dus zeg maar onze taal, Papiamens, willen bevorderen en promoten.
Ja.
En dat ja. is ook, zeg maar, dan hebben wij...
Academia is hier al vaak aan de tafel geweest.
Ja,
dus dat,
en dan hebben we een contest, zeg maar, samen met hen ontwikkeld. Die heet Reta Papiamento. Reta betekent uitdagen. Dus en dan vandaar ook dat we die dag, zeg maar, sommige gasten gaan uitdagen.
Precies.
Voor te komen.
Volgende week ja. dus een magazinerij van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. Ik zei 1 uur, sorry.
Ja.
3 uur 's middags inderdaad. Dus het is echt wel eventjes wat tijd. En je kunt je
en
behoorlijk...
gratis, het is compleet gratis.
Ja, je kunt je helemaal volgooien met eten. Je kunt je genieten van de muziek en van de cultuur. Helaas kunnen wij nooit, wij zitten altijd radio te maken.
Ja.
Het is niet anders. Dit was Op de Klippen voor deze week.
Ja.
We hebben een beetje nieuws doorheen kunnen jagen. Veel gasten, altijd leuk.
Altijd leuk.
Bedankt, Izzy, dat je er was.
Dank u wel.
Volgende week zijn we natuurlijk weer. Zometeen na 2 uur hoor je Ron Gijzen met de Klaatop 20. Weer moderne muziek. Kijken hoe het hier gaat met de muziek.
Wat hierin staat.
Want wat ik heb moeten draaien van de Nederlandse Top 40 was niet best deze week. Volgende week, zoals ik al zei, zijn we er gewoon weer.
Ja,
om 12 uur live vanuit Trocadero. Dan is Judith er waarschijnlijk ook wel weer. Want die komt nu natuurlijk niet vanwege de Pride. Die is dan afgelopen. Morgen kun je nog bij Eden Beach het afscheidsfeestje van de Pride meemaken. Daar sta ik te draaien met oude disco. En daarna DJ Daryl met nieuwe disco. Dus komt het helemaal goed.
Als je deze uitzendingen of andere uitzendingen of de nieuwsuitzendingen wilt terugluisteren, kan dat op MHFM podcast lokaal. Dus MHFM lokaal nieuws, sorry. MHFM lokaal nieuws op alle podcastplatforms in de hele wereld.
Precies, want dit was een radio-uitzending, maar eigenlijk zijn we ook een podcast. Zo doen we dat. Goed, dit was Op de Klippen en wij zeggen gedag. En dat doen wij altijd met een bijzonder vriendelijk, welgemeend...
Ajootje cadeautje. Ieder zaterdag tussen 12 en 2... Live met Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen.